Dat vind ik wel heel spannend voor deze vergadering.
Dit telt allemaal mee. Nee, het voornemen is om dat niet te doen. En volgens mij gaan we gewoon het systeem met z'n allen even uitproberen. En houden we ons natuurlijk wel aan de vaste vergaderregel, kort en bondig. Meneer Van der Steeg.
Voor de duidelijkheid, als ik wat wil gaan zeggen, dan steek ik nog ouderwets mijn hand op of druk ik dan op de microfoon en dan ziet u een rij verschijnen waarop u mij het woord kan geven? Of...
Meer wegen leren. De hand wordt zeer gewaardeerd en dan kijken wij of wij die lijst inderdaad goed zien. Dus fijn, ja, laten we even kijken wat dan het beste werkt. Ik zit hier ook net. Ik heb gelukkig een voorzitter die het net gedaan heeft, dus die heeft misschien nog tips zo dadelijk. Nee, dus hand op en wij kijken ook op die lijst. En als het niet loopt, dan gaan we dat bespreken we dat even en dan hebben we het daarover. Ja? Oké, dan open ik nu formeel de vergadering van de Commissie Ruimte, Water en Groen. En heel fijn dat u er allemaal bent. Volle bak, leuk, welkom. En het nieuwe seizoen voor RGW is dan daarmee begonnen. Ik vraag nog even de aandacht, ook in het kader van de huishoudelijke mededelingen natuurlijk. We hebben ook een hybride vergadering. Ik zie hem aan die kant en jullie zien hem achter mij. Mensen komen best groot in beeld, viel mij op net. Dus dat is even wennen. Omdat we het samen doen, de vraag om in de chat aan de hybride mensen aan te geven als ze een vraag hebben. Handje mag, maar ik reageer beter op de chat met de rivier. Dus dat zou heel fijn zijn. Dan zou ik over willen gaan tot het vaststellen van de agenda. Die heeft u allemaal ontvangen. Wel de opmerking daarbij dat agenda punt 2.4 is vanuit het college geheimhouding opgelegd. Dus dat gedeelte zullen we in beslotenheid voortzetten. We mikken op 4 uur, maar dat is geen garantie. Dus als we eerder klaar zijn, beginnen we eerder. En als we later klaar zijn, beginnen we later. Maar het is een richtlijn. Mevrouw De Man heeft een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had een opwaardeerverzoek gedaan over wonen. Er staat een heel erg groot agendapunt en dat is natuurlijk wel een ingekomen brief en geen staatsvoorstel. Maar het verbaasde me dat alle andere leden van de commissie RGW niet hadden opgewaardeerd. Dus ik had van tevoren geen connectie met een van jullie gezocht. Dus ik vind het heel bijzonder in deze tijd dat er zo ontzettend veel behoefte is aan woningen, dat we dit onderwerp dus eigenlijk dan dus niet opwaarderen. Dus mijn oproep is, zullen we de volgende keer het er zeker even met z'n allen ook over hebben. Ik denk dat dat goed is in deze tijd. En anders zoek ik jullie wel op.
Dank u wel. Mooie oproep. Hij staat daarmee inderdaad op dit moment niet op de agenda als bespreekstuk. Wat niet is, kan nog komen in het komende jaar, denk ik dan. Dat voor de agenda. Nee. Dat is voor de agenda die ik kijk even om me heen bij deze vaststel. Dan ga ik over naar de mededelingen. Ik denk dat de 3 gedeputeerden aanwezig ook van harte welkom alle 3 een mededeling hebben. Gezien de maatregelen is er nog een klein beetje een stoelenswitch. Maar daarom zou ik graag willen beginnen met meneer Van Essen, dan mevrouw Bruinslot en als laatste meneer Van Marekom. Meneer Van Essen.
Ja, dank voorzitter. Fijn dat we met dit nieuwe systeem kunnen werken trouwens. Zeg. Fantastisch dat dat ook nu in gebruik is. Ik had 1 mededeling, dat gaat over het regionaal programma Wonen en Werken. Zoals u weet is dat ter visie gelegen. En is er ook een plan MER of een MER voor uitgevoerd. Die MER die is iets vertraagd. Waardoor dat is naar verwachting 2 weken. Waardoor we als college de nota van beantwoording en het definitieve programma. En ook de statenbrief naar verwachting 5 oktober pas kunnen vaststellen. 2 weken later daarvoor zien. De bespreking in deze commissie van het programma was voorzien voor 13 oktober. Dat is natuurlijk minder dan 2 weken na 5 oktober. Dus dat is even, denk ik, aan u als commissie om te beoordelen of u dan die bespreking toch op 13 oktober wilt laten staan. Of dat u zegt van nou, dat schuiven we wat naar achter. Maar het leek me goed om u daar vast even vandaag over in kennis te stellen.
Dank u wel. Mevrouw Bruinslot.
Voorzitter.
Ja, sorry, mevrouw de Man.
Is dat iets wat we hier moeten bespreken in de commissie of is dat iets wat aan u is?
Geen idee, dus daar gaan we even naar kijken. Ik weet het niet. Meneer Hazeleger, u mag hardop praten.
Nou, ik zou zeggen, we zijn er nu toch allemaal. Dan kunnen we het er beter gewoon over hebben. Als we weten dat het 5 oktober is en dan kunnen we nu bepalen of we daar een week genoeg tijd vinden of dat we het liever in november bespreken.
Lijkt prima. Dan is de vraag scherp gesteld, is een week voldoende voorbereidingstijd om het te bespreken? Nee? Andere mensen die hier een...
Nou, ik zou de vraag aan de gedeputeerde willen stellen. Wat heeft het voor gevolgen als we het in november bespreken? Hebben we dan minder invloed?
Nou, volgens mij maakt dat niet uit, want dat is natuurlijk een programma dat was dan vastgesteld door GS met de nota van beantwoording. En dus in die zin, ik denk niet dat dat uitmaakt. Nee, ik denk het niet. Het is misschien, nee, dat denk ik niet.
Mevrouw de Jong.
Ja, ik denk gewoon dat we die hele gang van zaken nog eens een keer moeten bespreken in dat overleg over werken in programma's onder de omgevingswet. Maar ik kan er nu zo wel mee leven.
Ja, dus dan heb ik alleen mevrouw de Man die zegt ik vind een week te kort. Klopt dat? Zijn er andere mensen die dat ook vinden, die daar een bezwaar in zien? Ja, ik vind het lastig om zo eventjes met hand of steken te doen, merk ik zelf. Ik moet er ook nog even inkomen wellicht. Dus ik kom er graag nog even op terug. We hebben even kennis van genomen dat we verdeeld zijn hier.
Voorzitter?
Ja, mevrouw Daan.
Ik zou best mee kunnen gaan in opschuiven. Maar ik vind het woordje misschien wat gedeputeerde 2 keer gebruikt. Dat roept bij mij nog een vraag op. Dus wij zijn best voor vooruitschuiven, maar met de zekerheid dat we dan op die manier ook alle kansen hebben.
Ja, even kijken, mevrouw Veen. Kaartje erin.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik sluit me wel aan bij wat mevrouw De Haan hier aandraagt. Ik zou toch wel graag willen dat de gedeputeerde even controleert en met zekerheid kan zeggen dat het geen gevolgen heeft voor de planning. En dan vind ik het oké. Okay.
Nou ja, misschien was ik iets te voorzichtig in mijn formulering. Kijk, het ontwerp hebben we natuurlijk hier besproken. Hè? We hebben met u besproken. En het is ook ter visie gelegen. En dat komt allemaal terug in de nota van beantwoording. En in de statenbrief en het definitief programma. Dus in die zin is het meer ter verantwoording. En kunnen we daar het gesprek over voeren. En is het natuurlijk ook een opmaat naar de evaluatie en het volgende programma. En ik geloof niet dat het... Ik ben misschien wel voorzichtig. Dat zal geen effecten hebben qua planning verder als het een maand later is. Dus ik weet niet hoe het in uw eigen agenda van de commissie past. Dat is misschien ook nog een overweging kunnen zijn. Ik begreep dat richting het eind van het jaar bijzonder druk wordt. Maar dat is eventjes aan u als commissie om dat te bepalen. Het heeft verder materieel geen consequenties als u besluit hier een maand later over te spreken.
Mevrouw de Man.
Ik begrijp dat u er nog even over na wilt denken, omdat het niet heel duidelijk is wat iedereen maar wil. Ik wil nog als argument aandragen dat dit ook wel heel belangrijk is voor de achterban van alle 26 gemeenten. Die tijd wil ik ook even nemen om die te raadplegen. En dan is een week erg kort.
Ja, ik hoor eigenlijk hele duidelijke teksten waar ik het allemaal mee eens kan zijn. En mevrouw Veen, tot slot denk ik.
Ja, wellicht kan G4 ook nog even licht schijnen op hoe het in onze eigen planning zit. Want we hebben nogal een strakke planning tot op het kerstreces. Wellicht is het fijn om onszelf niet in de vingers te snijden daarmee.
Ja, dank u wel voor die voorzet. Dat was precies mijn opmerking. Ik ga hem nu niet aftikken. Ik vind hem even iets te... Ik heb te weinig informatie. Dus wij kijken zelf nog even in de agenda. En indien nodig komen wij erop terug. En we hebben goed gehoord wat iedereen ervan vindt. Zover de mededeling van gedeputeerde van Essen, denk ik. Ja, mevrouw Bruinslot.
Dank u, voorzitter. Eerder hebben de Staten en Statenbrief gestuurd dat we een aanvraag bij het ministerie van Landbouw hadden gedaan en Natuur voor de specifieke uitkeringprogramma Natuur om aan verder natuurherstel te doen. En het goede nieuws is dat we inmiddels die beschikking ook hebben gekregen en dus komende 3 jaar vanuit het Rijk 17 miljoen hebben extra om uit te geven aan natuurherstel. Dat is een heel goed nieuws en het is ook fijn dat we die natuurmaatregelen ook samen met de terreinbeherende organisaties hebben opgesteld, zodat we met elkaar ook tot verder natuurherstel kunnen overgaan om in die zin ook de stikstofuitstoot daar terug te brengen en de staat van instandhouding te verbeteren. Dus we gaan hier zo snel mogelijk met de natuurbeherende organisatie en de particuliere eigenaren mee aan de slag en de waterschappen natuurlijk. Dat is de eerste, voorzitter. Het tweede is dat ik had enige tijd geleden inderdaad een verzoek van de waterschappen ook overgebracht van een onderzoek dat wij doen en experiment naar Amerikaanse rivierkreeften. En tot mijn enthousiasme zie ik dat er een mooi werkbezoek is gepland waarbij de staten ook ontvangen worden door het waterschap. Het was zo'n enorme puzzel om dat te plannen dat uiteindelijk de gedeputeerde niet aanwezig kan zijn, maar dat is het minst belangrijke, maar ik verontschuldig mij dus. Het was gewoon niet. Uiteindelijk konden we niet op snelle datum vinden waarbij en de staat konden en het waterschap dat ontvangt en de gedeputeerden. Dus ik zal het uit de overlevering hopelijk van de statenleden horen en natuurlijk ook van het waterschap.
Dank u wel. Als de rivierkreeften er dan maar zijn. Zijn er vragen naar aanleiding van deze mededelingen? Nee? Dan zou ik graag meneer Van Muiden om het woord geven.
Ja, dank u wel. Ik had een mededeling, wil ik doen en doe ik nog steeds, over het eerste nationale woningbouwberaad. GroenLinks had er ook al even een vraag over gesteld van met de zorg of we daar wel bij aanwezig zouden zijn. Nou, dat hebben we beantwoord. Ik was aanwezig en ook collega van S was er ook bij aanwezig. Ik wil even heel kort even iets teruggeven over dat beraad wat vorige week voor het eerst was. Het is een beraad wat meer op strategisch niveau en op landelijk niveau moet zijn. Dus het moet niet over issues gaan die in een bepaalde regio expliciet spelen. En degene die nu deelnemen is de minister van BZK. Nou, nieuwe minister van Wonen, zeg ik maar even. Ik weet ook niet hoe dat zal gaan in de toekomst. Elke provincie en elke woondealregio kan ook een bestuurder leveren voor dat beraad. Nou, er hebben een plekje voor Utrecht en een plekje voor de regio Amersfoort in ieder geval. Dus dat is mooi. En ook de VNG. En afhankelijk van de onderwerpen die aan bod komen, is de bedoeling dat marktpartijen of corporaties aan kunnen sluiten. Ik zeg tegelijkertijd even over, ik vond het nog een beetje zoeken. Zoeken waarom? Omdat, de minister kon ook natuurlijk niet te veel zeggen. Omdat de kabinetsformatie, als het goed is, loopt. En het loopt nog wel even. En we moeten heel goed opletten dat het overleg niet een herhaling is van overleggen die er al bestaan. Hè? Want dan zit je iets dubbel te doen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het een beraad is wat wel goede onderwerpen aan de orde heeft gesteld. Er is gesproken over een taskforce nieuwbouw van de corporaties. Er is een taskforce die een ambitie heeft om 150.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen en 10.000 flexwoningen in 2 jaar. Nou, dat is een mooi onderwerp, mooi geroepen. Maar als je dan ziet vervolgens waar de corporaties nu tegenaan lopen, is het een heavy opgave. Een ander onderwerp is de monitoring van de woningbouw. Dat we met het Rijk, gemeente, provincie samen 1 monitoring systeem hebben. Wat we willen meten, dat gaat er niet over plancapaciteit, dat gaat ook over resultaten. Nou, dat op zich, dat is nu ontwikkeling. Als er meer duidelijkheid over is, zal ik u daar nog wat hier in Utrecht ook nog wat meer informatie over geven. En wie doet wat en wie gaat wat doen met welke inzichten. En er is ook gesproken over regie op de woningbouw. Nou, dat is op zich ook een interessant onderwerp, omdat je vaak ziet als je het over regie op woningbouw hebt, dat het soms is dat het Rijk erover heeft, de gemeenten hebben erover en dat je ziet dat de provincies soms wel of niet genoemd worden, terwijl de provincies wel een belangrijke rol hebben. Ik zal even tempo maken, voorzitter. Een ander onderwerp is nog het conceptueel en industrieel bouwen. Hoe krijgen we nog die productie nog verder meer op gang in die zin? En het laatste punt wat kort aan de orde is gekomen, dat is de dringende behoefte aan extra huisvesting voor statushouders, voor vergunninghouders, Ook omdat de AZC's asielzoekerscentra's vollopen, vooral door de druk vanuit de Afghanen. Nou, het geeft even een indruk een beetje waar het beraad over gegaan is. Maar ik zal het eens met elkaar nog een beetje zoeken hoe we het goede onderwerp hebben. Als er meer over te melden is, dan hou ik u op de hoogte. Dankjewel.
Dankjewel, meneer Van Muilenkom. Dan heb ik ook nog een vierde gedeputeerde die zit in Teams. Meneer Schatlee, die wilde ook een mededeling doen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben natuurlijk niet alle keren bij RGW, maar ik volg wel met belangstelling waar het over gaat. En er is vorige keer iets gezegd over, en dat was een vraag van mevrouw Van Geelzen, over zwemwater en de Nedereindse plas, die nu geen zwemwater gaat worden. En of de provincie zich ook bezighoudt met compensatie daarvan. Het leek mij goed om u even te melden wat de stand van zaken is op dat punt. Want het zijn wel dingen die echt wel losstaan van elkaar. Hè. Er is inderdaad onder leiding van collega Bruin Slot gewerkt aan de waterkwaliteit van de Nedereindse plas. Maar het is door het zwemwater geweest. En in die zin staan wij als provincie ook absoluut niet aan de lat voor compensatie. Tegelijkertijd is het achterliggende probleem wel iets waar ik mee bezig ben. En wat we ook bij het kader van het programma Recreatie en Toerisme met elkaar hebben vastgesteld. En dat is dat wij werken aan uitbreiding van het aantal zwemwaterlocaties. He, want wij zien heel erg als provincie het belang van meer zwemwater. We hebben in het programma Recreatie en Toerisme als ambitie opgenomen dat we onderzoeken waar mogelijkheden zijn om bestaand oppervlaktewater de status van officiële zwemlocatie te geven. En zo ook het aanbod van veilig zwemwater te kunnen vergroten. En we hebben in dat programma staan dat we de kansen ook willen benutten bij gebiedsontwikkeling om het aantal zwemlocaties uit te breiden. Nou, wij zijn op dit moment bezig met een verkennend vooronderzoek waar ook de RUD nauw bij betrokken is. Eind dit jaar hoop ik daar een inventarisatie van te hebben. En die resultaten die zal ik ook delen met uw staten uiteraard. En vaak ligt het realiseren dan weer bij allerlei andere partijen. Soms gemeenten of schappen of particuliere ondernemers of eigenaren. En we hebben daar ook geen budget voor beschikbaar. Maar het leek me wel goed om met u te delen dat wij bezig zijn met een inventarisatie. Dat was mijn mededeling, voorzitter. Dank u wel.
Ja, hartelijk dank. Eindejaar onderzoek RUD. Dat was het hoofdstuk mededelingen, denk ik. Kijk nog even om me heen. Ja. Dank u wel. Dan hebben we de ingekomen stukken van de RGW. We hebben hier geen opmerkingen over ontvangen. Dus dat wordt op de voorgestelde wijze afgedaan. 1.5, verslag van de Staatscommissie Ruimte Groen Water van 16 juni. Deze wil ik vaststellen. Ik heb geen opmerkingen ontvangen ook hierover. Let wel, hier zat ook een verslag van het geheime gedeelte bij. Dus eigenlijk stellen wij twee delen vast in plaats van één. Ja, akkoord. Dan zijn die bij deze vastgesteld. En dan komen we toe aan de termijnagenda en de lijst moties. Dan geef ik eerst even het woord aan de griffier.
Ja, dat ging eigenlijk voornamelijk over de werkbezoeken. Oh. We hebben een heel aantal werkbezoeken. Daar heb ik u ook samen met Esther Brand de afgelopen weken aardig op geattendeerd. Althans, dat hebben we gepoogd. We hebben nu de aanmeldingen op een rij gezet. En daar in principe zijn dat voldoende aanmeldingen. Maar daar zijn we er wel van uitgegaan dat de mensen die hem in Outlook geaccepteerd hebben ook daadwerkelijk komen. Dus nog wel even het verzoek bij u om dat nog even goed te checken. Want anders hebben we wellicht toch minder aanmeldingen dan dat we denken. Ik zal eventjes met Esther even kijken dat wij nog eventjes een laatste overzicht sturen per werkbezoek van wie we daar als aanmelding hebben staan. Maar houd dus even in de gaten, want het loopt niet storm met de aanmeldingen voor de werkbezoeken.
Ja, dank u wel. Nou ja, de vraag is altijd, hè, er wordt graag iets georganiseerd, maar het moet ook wel voldoende animo hebben, want we hebben het allemaal druk genoeg, denk ik. Dank u wel. Dan wil ik vragen of er vragen of opmerkingen zijn over de termijnagenda en de lijst moties op dit moment. Meneer Jansen.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zie dat er een toezegging, of niet toezegging, maar gedeputeerde geeft aan bij Hart van de Heuvelrug, dat er binnenkort, en dat is een uitspraak van 13 januari jongstleden, dat PS binnenkort uitgebreider geïnformeerd wordt over de stand van zaken op dit dossier, inclusief het plan van aanpak uit 2019. Deze informatie zal in vertrouwelijkheid toegestuurd worden, maar Heb ik die gemist of was die zo vertrouwelijk dat ik hem niet heb gehad? Of, maar komt er nog iets?
Griffier geeft even antwoord.
Meneer, volgens mij is dat een misser van mijn kant. Dat we dat vorig jaar hebben wij in beslotenheid in juni zeg ik informatie gehad. En had die daar gewoon weggehaald moeten worden.
Met een onzichtbare streep doorheen. Wat is
die streep is vertrouwelijk.
Dank voor deze uitleg. Oké, die is daarmee opgehelderd. Bedankt voor uw oplettendheid. Het is toch altijd ook iets wat we met z'n allen uiteindelijk tot het beste resultaat leiden. Andere mensen, meneer Haasleger.
Bij de vergadering van vandaag, daar staat dat wij de statenbrief beleidsregels extern salderen en verliezen hadden kunnen verwachten. Bij de ter informatie zit er niet bij. En als de gedeputeerde daarop wil reageren, kan ze misschien ook gelijk vertellen wanneer we de statenbrief krijgen over de stand van zaken gebiedsgerichte aanpak. Dank.
Dank u wel. Mevrouw Bruidslot.
Ja, voorzitter, dank u wel. De stand van zakenbrief gebiedsgerichte aanpak stikstof ontvangt u uiterlijk binnen 2 weken. Dus in ieder geval op tijd voor de volgende commissievergadering. En het extern salderen met innovatie zijn we nog verder aan het uitwerken. Dat vraagt gewoon zorgvuldigheid. Laatste stand van zaken staat ook in die brief. Precieze datum daarvoor is dat ik... Daar kom ik nog even op terug, ook bij de brief. Ja.
Dat schrijven we op.
Wat misschien nog praktisch is, dat we de griffier even laten weten wanneer we hem wel verwachten. Want dan kan die gelijk in de termijnagenda. Dan zet ik hem niet in de brief, maar dan laten we de griffier even apart weten. Dat is denk ik nog praktischer, voorzitter. Maar nu onderbreek ik uw orde. Bij knopje deed het.
Ja, ik ben ook nog wel een beetje aan het zoeken inderdaad. Want er staat niemand in mijn scherm. Dus het is inderdaad fijn als jullie gewoon je hand opsteken, blijkt. Dat helpt enorm. Nee? Sorry. Dat voor de termijnagenda en lijst moties, denk ik. Oké. Dank u wel. Dan ga ik over naar de rondvraag. En we hebben een vraag binnengekregen van D66. Dus ik geef graag het woord aan meneer De Droog.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even tussen alle grote thema's, even een heel klein concrete vraag. We hebben vorig jaar met elkaar vastgesteld dat ze wilden de kat niet meer gaan afschieten. Dan denk je daarna, dan gaat er van alles in werking. En van de zomer kwamen de berichten bij ons van de jagers die aangaven van, goh, dan mogen we niet meer schieten. Maar er is eigenlijk nog helemaal geen alternatief en we weten niet waar we terecht moeten daarmee. Dus dat schetst een beetje mijn verbazing. Dus ik denk, laat ik eens een vraag stellen van wat zit daar dwars in het beleid en is er nog wat nodig vanuit ons om te zorgen dat dat ingezet wordt?
Voorzitter, dank. We hebben de Staten het conceptplan van aanpak TNRC-methode verwilderde katten gestuurd. Dat was het conceptplan van aanpak. In de toenmalige brief stond er ook dat de faunabeheereenheid, waar de jagers ook onderdeel van uitmaken, samen met dierenbescherming, maar ook met Utrechts landschap, dat zij nog vragen hadden bij dat conceptplan van aanpak. De werkgroep die met dat conceptplan van aanpak bezig is, is met die vragen vanuit de faunabeheereenheid, waar de jagers ook in zitten, aan de slag gegaan. Deelnemers van die werkgroep die werken aan dat concept, aan dat plan van aanpak, zijn natuurlijk Stichting Zwerg voor Katten, Dierenlot, de provincie, een ecoloog vanuit de faunabeheereenheid en de laatste partij die er ook bij is, is een vertegenwoordiger van de weidevogelcoördinatoren. Nou, die zijn met het constructieve opmerking van de faunabeheereenheid aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot inmiddels een gewijzigd plan van aanpak. Toeval wil, zeg ik tegen meneer De Droog, dat vandaag die diverse punten ook aan de faunabeheereenheid gepresenteerd zijn. Dus hoe hebben ze het plan van aanpak aangepast? Hoe zijn ze verder op de constructieve suggesties van de faunabeheereenheid, waar de jagersvereniging ook in zit, ingegaan? En ook met het verzoek aan de faunabeheereenheid, maar dat heb ik zelf als gedeputeerde ook al bij de faunabeheereenheid neergelegd, of zij de coördinatie van het beleid ook willen oppakken. Van het alternatieve beleid voor de verwilderde kat. En daar hoop ik naar aanleiding van de presentatie vandaag ook binnenkort een reactie op te hebben. voor de provincie zouden zij de aangelegen vertegenwoordigers zijn om dit uit te voeren. Omdat het natuurlijk een breed samengestelde bestuur is waarin de terreinbeherende organisaties zitten, de jagers, maar ook de dierenbescherming. Dus ik hoop op een positief antwoord. Als zij geen positief antwoord geven, dan zullen we voor een alternatief moeten zorgen. Dat is de stand van zaken, voorzitter.
Ja, kijk even naar meneer De Droog of dit voldoende is.
Ja, nou de vraag die dan vooral opkomt is, gedurende die periode kan er dus niet gehandeld worden. Wat voor perspectief kunnen we de jagers meegeven om dan wel te doen op dit moment?
Ja, voorzitter, dat is wat ik ook aangaf in de brief die ik toen aan de staat heb gestuurd. Is dat in de tussenliggende periode er geen alternatief is in het kader van TNRC. Natuurlijk kunnen de jagers dus niet vanuit ons aangeboden. We hebben in ieder geval de financiën om dat te doen. En op het moment dat de faunabeheereenheid instemt met het uitvoeren van deze taak, kunnen we gewoon ook direct aan de slag. Maar hele gerichte alternatieven zijn er natuurlijk op dit moment niet voor afschot.
Ja, voldoende. Even de zaal rond.
Ja,
ja, ik kijk ook even naar onze hybride collega's, maar daar zie ik geen dingen in de chat staan. Ik zie overigens ook geen chat. Misschien zou de techniek mij kunnen helpen door de chatfunctie aan te zetten in de... Nee, dat is ook niet te lezen. Ja. Ja, ik geef graag mevrouw van Geels het woord en daarna meneer Haasleger.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik ben even in de war door het antwoord. Maar hoe wordt er nu gewaarborgd dat de biodiversiteit niet in disbalans raakt door de verwilderde katten? Doordat er nu bijvoorbeeld wellicht een overschot komt?
Voorzitter, dat is precies het dilemma waar natuurlijk de staten zelf voor gesteld stonden toen ze met elkaar het debat ook hebben gevoerd van sta je wel of geen afschot van katten toe? Nou, daar hebben een meerderheid de staten voor besloten om dat niet meer te doen. En ook de opdracht te geven om het college te laten werken aan een goed alternatief. Ik ben heel blij met het werk wat de werkgroep doet, omdat daar ook vanuit verschillende perspectieven en ook achtergronden wordt gekeken hoe je dat zo goed mogelijk en ook zo diervriendelijk kan doen. En ik hoop ook in die zin, gezien ook de betrokkenheid die ik van de jagers hoor, dat zij ook die coördinatie vanuit de faunabeheereenheid willen oppakken om ervoor te zorgen dat die balans in de biodiversiteit die altijd zit op faunabeheer tussen natuur en dieren, dat we dat ook weer zo goed mogelijk invulling kunnen geven.
Maar de jagers kunnen daar dus op dit moment eigenlijk niets aan doen, toch? Als ik het zo hoor.
Voorzitter, dat klopt, omdat ik de ontheffing natuurlijk op dit moment is ingetrokken, dus het geweer niet meer mag worden gebruikt. Los van het feit dat natuurlijk altijd ook in de faunabeheereenheid staat dat er alternatieve methodes als vangkooien zijn. Maar juist dit plan van aanpak biedt een hele constructieve en goede oplossing die eigenlijk in heel Nederland niet zo wordt toegepast. Dus als men vanuit de faunabeheerheid, waar de jagers ook in zitten, hier toch echt coördinatie aan willen geven, hebben we hier wel een mogelijkheid om als provincie gewoon gedegen aan die balans te werken. En ook ervoor te zorgen met goede monitoring en evaluatie, want dat is wel cruciaal, dat we de schade die inderdaad ook katten gewoon op dieren hebben, dat we die zo goed mogelijk en zo diervriendelijk mogelijk verminderen.
Dank u wel. Meneer Haasleger had nog een vraag.
Ja, ik wil meneer De Droog bedanken voor het stellen van deze vraag. Ik heb een paar keer geprobeerd om er een debat over te creëren in deze commissie. Dat is nooit van de grond gekomen. Maar inderdaad, het was me ook opgevallen dat die katten gewoon ongebreideld kunnen voortplanten. Zonder dat dat nog door de jagers aan banden kan worden gelegd. Ik begrijp dat er een nieuw plan van aanpak komt. En ik ben benieuwd, ik ben sowieso ook benieuwd naar de reactie van, van de faunabeheereenheid natuurlijk. Maar ik ben ook benieuwd naar dat nieuwe plan van aanpak. En ik vraag me af wanneer kunnen we die als commissie ook tegemoet zien.
Ja, voorzitter, ook goed dat misschien ook het bredere perspectief ook wel aan te geven. Dat vanuit het Rijk natuurlijk ook meerdere moties zijn aangenomen rondom de aanpak van verwilderde katten. deels ook een motie die opriep om de provincies te stoppen met de afschot daarvan. Maar ook inderdaad moties om verder goed onderzoek te doen naar de schade die er is. En hoe dat verder gaat. En we proberen daar vanuit de provincie ook actief aan te haken als we daar de mogelijkheid voor te lopen. Het plan van aanpak, daarvoor was dit gesprek vandaag ook met de faunabeheereenheid, willen we natuurlijk ook op basis van hun feedback weer verder invullen. Zodat er ook echt goed uitvoerbaar beleid komt. Want daar staat en valt het mee. En het lijkt mij uitstekend om op het moment dat het vastgesteld is ook gewoon ter informatie aan de staat te sturen. Want de eerdere versie heb ik dat ook gedaan. Daarbij denk ik dat van belang is om te zeggen dat het plan van aanpak en de financiën die daaronder liggen, want dat was een van de zorgen ook van de jagersvereniging, ja, er is geld, gaat nu uit naar ongeveer 400 katten die gesteriliseerd zouden worden. Ik heb niet de precieze cijfers, voorzitter, van het afschot van de katten wat we afgelopen jaren hebben gehad. Maar ik geloof dat 400 katten in ieder geval, en ook communicatie waar meerdere partijen op hebben aangedrongen om de mensen zelf ook de verantwoordelijkheid te nemen voor hun katten, om daar zorgvuldig mee om te gaan en hen niet te verlaten, om het zo maar te zeggen, om dat zo goed mogelijk te doen. En ik denk dat de afgelopen jaren het afschot van de katten ook zo tussen 300-400 had gelegen.
Dank u wel. Kijk rond, ik denk dat daarmee deze rondvraag voorlopig is voldaan. Ja, dank u wel, gedeputeerden en vragenstellers. Dan gaan we door naar agenda punt 1.8. En dat is twee insprekers die ik graag welkom wil heten. Ik denk dat we eerst vragen of de... We hebben één inspreekster digitaal en één iemand live aanwezig. Beide hartelijk welkom, mevrouw Buiter en mevrouw Benschop. Mijn voorstel zou zijn om mevrouw Buiter eerst het woord te geven. Maar dan ga ik even kijken of zij... Volgens mij is zij aanwezig.
Ja, ik ben aanwezig.
Ja, dank u. Het is voor mij een hele afstand om te overbruggen met mijn ogen. Dus vandaar dat ik aarzelde. U wilt graag inspreken over het onderwerp Paleis Soestdijk. En daar hebben wij 5 minuten voor ingeruimd om naar u te luisteren. Dank u wel.
Ja, hartelijk dank. Dan ga ik eerst eventjes mijn scherm met u delen, want mijn verhaal zal ik even ondersteunen met een paar plaatjes. Als het goed is, moet het nu in beeld verschijnen, maar dat kan ik natuurlijk niet controleren. Dus ik hoor graag even of dat het geval is.
Ja, klopt. Het is goed te lezen. Heel te groot.
Ja, dan ga ik beginnen met mijn verhaal. Mijn naam is Nicolette Buiter. Ik werk voor Utrechts Landschap en vanmiddag spreek ik ook in mede namens Natuurmonumenten. En de reden van onze inspraak is dat wij ons grote zorgen maken over de aantasting van de natuur als gevolg van de plannen voor Paleis Soestdijk. En zoals u ongetwijfeld wel weet, besluit de gemeenteraad van Baarn deze maand over het ontwerp bestemmingsplan. En raadsleden vinden het vaak belangrijk hoe de provincie oordeelt over aantasting en compensatie van het natuurnetwerk, aangezien de provincie daarvoor verantwoordelijk is. Het oordeel van de provincie over de plannen voor Paleis Soestdijk is dus van groot belang. Het lijkt erop dat de provincie akkoord zal gaan met de plannen zoals ze er nu liggen. Het plangebied... ik wil even naar mijn, sorry voor de vertraging, naar de volgende dia, wat niet lukt. Als het goed is, ziet u nu een ander plaatje. Klopt dat?
Ja, dat is goed. Aantasting van natuur heet het.
Het plangebied ligt vrijwel volledig in het natuurnetwerk. En daar worden allerlei ontwikkelingen nu aan toegevoegd. Onder andere 98 appartementen, festivals en evenementen, een hotel met 120 kamers en parkeerplaatsen. Het gebied is momenteel een zeer rustige kern binnen het natuurnetwerk. En dat gaat fors veranderen. Geluid, licht, verstoring door menselijke aanwezigheid, honden, katten, extra stikstofuitstoot in het gebied enzovoort. De natuur wordt daar niet beter van. En daarom is er van de meerwaardebenadering gebruik gemaakt. Er worden compensatiemaatregelen getroffen die meerwaarde voor de natuur moeten opleveren. Op twee punten gaat het volgens ons dan mis. De plannen zijn groot, te groot voor deze locatie in het natuurnetwerk. Het is de grootste aantasting van het natuurnetwerk in de provincie. Wij vinden dan ook dat de plannen veel bescheidener moeten worden. We roepen de provincie dus op om niet in te stemmen met deze grootschalige aantasting. En als tweede punt, de compensatie is minimaal. Weliswaar wordt er een fors aantal maatregelen gepresenteerd in de plannen, maar met veel maatregelen is iets mis. Deze worden ten onrechte als meerwaardemaatregel gepresenteerd. Dit is het overzicht van de maatregelen zoals ze nu in de plannen staan. Een veertiental maatregelen heb ik letterlijk zo uit de plannen gekopieerd. Maar bij deze maatregelen wordt bijvoorbeeld meegeteld de toch al verplichte mitigatiemaatregelen. Cultuurhistorische maatregelen, maatregelen voor het opheffen van achterstallig onderhoud, papieren verbeteringen en maatregelen die nog niet zijn uitgewerkt. Als je dat allemaal wegstreept, blijven er twee maatregelen over. De twee nieuwe faunatunnels onder de Amsterdamse Straatweg en het omvormen van het productiebos naar een meer natuurlijk bos. Wij vinden dat niet in verhouding staan tot de forse aantasting. Grootse ontwikkelingen moet je groots compenseren. Dat staat ook in de interim omgevingsverordening van de provincie. Bij het gebruik van de meerwaardebenadering moet ruim gecompenseerd worden. En volgens ons betekent dat bepaal knelpunten voor het gebied en onderzoek waar de natuur het meest van profiteert. Daarbij moet je breder kijken dan het eigen plangebied. Helaas is dat nauwelijks gedaan. Opnieuw een reden om niet in te stemmen met deze aantasting van het natuurnetwerk. Samengevat, de aantasting is te fors en de voorgestelde compensatie te beperkt. Wij vragen u dus dringend om verantwoordelijkheid voor het natuurnetwerk te nemen.
Ja, we zien nu de conclusie in beeld.
Ja, als het goed is, schakel ik weer over naar het eigen beeld.
Ja, ik zie u nog niet, maar we horen u wel goed. Dus... ja, daar bent u.
Ja.
Dus dank u wel. Dank u wel voor een helder verhaal. Ik ga even kijken wie er vragen willen stellen. En zal ook de chat die ik inmiddels heb gevonden in de gaten houden. Mevrouw de Jong.
Ja, ik dank de inspreker voor de inbreng. Er was een hele reis maatregelen waar de zwarte balkjes doorheen gingen. Dat ging voor mij wel een beetje snel, maar dat kan ik misschien later nog even terugkijken. Maar misschien, ik wil toch vooral inzoomen op die compensatie en niet weer op de discussie over het hele plan. Maar als het gaat over de compensatie van, zou mevrouw Buiter kunnen zeggen, aan wat voor soort maatregelen zij dan wel denkt die in haar ogen voldoende compensatie bieden voor het NNN?
Ja, dank u wel voor uw vraag. Is het de bedoeling dat ik meteen antwoord, voorzitter, of worden eerst de vragen verzameld?
U mag meteen antwoorden wat mij betreft.
Ja.
Graag.
We hebben een aantal suggesties gedaan. Die zal ik zo eventjes opnoemen. Maar ik vind het wel van belang om te vermelden dat je op voorhand, zonder goed onderzoek, niet kunt zeggen wat nou de meest geschikte maatregelen zijn. Want je moet echt goed onderzoeken waar nou de natuurknelpunten liggen, zodat je ook echt iets kunt doen waar de natuur iets aan heeft. En als voorbeeld, hè, in deze regio speelt bijvoorbeeld ook de uitbreiding van het theehuis bij landgoed Pijnenburg. Dat is ook een aantasting van de natuur die ook een effect heeft op de omgeving. Als je daar nou bijvoorbeeld vlakbij iets zou doen wat vervolgens weer verstoord wordt door dat theehuis, dan ben je eigenlijk niet heel verstandig bezig. Want dan doe je misschien wel iets goeds, maar dan is die voorziening niet effectief. Dus het is ontzettend belangrijk om goed onderzoek te doen naar de meest geschikte vormen van compensatie. En in het hele proces zijn een aantal voorstellen gedaan, zowel door de klankbordgroep als door de natuurorganisaties. Eén daarvan is het omvormen van het maisland wat ligt bij het Nonnenland. Het Nonnenland is eigendom van Staatsbosbeheer. En daar is nog één perceel wat daartussen ligt wat agrarisch in gebruik is. Het Nonnenland is een nat schraalland. Heeft dus een hoge grondwaterstand nodig en weinig voedingsstoffen. En maïsland, zoals u weet, daar is de bedoeling dat er veel mest op gaat. En dat het water zoveel mogelijk afgevoerd wordt. Die twee die knellen. Dus daar zou een best een goede verbetering liggen. Ook op een hele gunstige plek. Want dat is namelijk een plek die ligt op een soort flessenhals. Een knelpunt in de verbinding van het noordelijke en het zuidelijke gedeelte van de heuvelrug. Nou, in die regio is nog een andere optie. Is ook al diverse malen genoemd in het hele traject. Dat is het gewenste ecoduct of faunaverbinding nabij de Embranchementsweg en de Beeldseweg. Het is een hele lastige, dat is iets wat we al jarenlang willen en signaleren als knelpunt. Maar daar was deze ontwikkeling nou uitermate geschikt voor geweest om dat te onderzoeken. En als derde concreet voorbeeld is naar voren gebracht het verder ontwikkelen van de een groene contour langs de Praamgracht. Daar is nu in het ontwerpbestemmingsplan een heel klein stukje wordt daarvan ontwikkeld. Maar daarachter ligt nog 6,5-7 hectare meer richting de Eem. Nou, wij vinden dat dat kleine stukje, dus iets meer dan een hectare wat ontwikkeld wordt, heel minimaal in vergelijking met de plannen en de aantasting.
Dank u wel. Even kijken, dan heeft meneer Soena een vraag. Meneer Soena?
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik begrijp uit uw woorden dat u dus een soort opvrolijkt de maatregelen die worden genomen om te laten zien, we doen heel veel aan compensatie. Maar in werkelijkheid valt dat flink tegen. Begrijp ik goed ook uit uw woorden dat u geen moeite heeft met de komst van die ontwikkeling, als er maar goed gecompenseerd wordt op de juiste wijze. En niet allerlei dingen die al eigenlijk gedaan moeten worden, opgezond worden. Is dat iets wat ik goed heb begrepen?
Mevrouw Buiten? Ik denk dat er even iets misgaat. Mevrouw Buiten, bent u daar digitaal? Nou, anders kunt u er misschien zo dadelijk op terugkomen en ook de vraag van meneer Caritas zullen wij stellen aan mevrouw Buiten of zij misschien haar sheets nog wil delen achteraf. Dat lijkt mij een handige oplossing. Kijk even of er nog iets gebeurt. Nee. Nou, dan rond ik hem hiermee af. Ik verwacht haar nog wel even terug. Kijken we eventjes of zij dan de vraag van meneer Soenen kan beantwoorden. Zou ik dan aan mevrouw Benschop mogen vragen om haar inspraak te doen in vijf.
Voorzitter?
Ja?
Een huishoudelijke vraag. Kunnen we de vragen. Ik had ook nog een vraag te stellen aan mevrouw Buiten. Kan dat in het vervolg wat hopelijk nog komt?
Ja, natuurlijk. Okay. Natuurlijk. Maar ik was even aan het improviseren. Dus nee hoor, absoluut. Maar dan voor nu laten we gaan luisteren naar mevrouw Benschop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte commissie. Dank voor de mogelijkheid om onze zorgen kenbaar te maken ten aanzien van de plannen rondom het Paleis Soestdijk. De plannen zouden niet door moeten gaan. Als de plannen toch doorgaan, dan dient er veel meer rekening met natuur en milieu gehouden te worden. De plannen komen niet voort uit een goede ruimtelijke afweging, maar uit een onjuiste aanname dat alles op het terrein van de MBEG uitgevoerd moet worden. Het plangebied is echter geen geïsoleerd eiland, maar onderdeel van het natuurnetwerk en het mobiliteitsnetwerk. De geïsoleerde benadering leidt tot nodeloos grootschalige schade aan de natuur, zonder dat daar grootschalige compensatie tegenover staat en tot talrijke gemiste kansen op het vlak van duurzame mobiliteit leidt. Het terrein van het paleis vormt één van de schaarse, rustige, grote natuurgebieden in de provincie. Er zijn in de omgeving geen voorzieningen aanwezig en de bereikbaarheid is met name met het openbaar vervoer slecht. Het paleisterrein is ongeschikt als woningbouwlocatie en slechts matig geschikt als evenementenlocatie. In de plannen is er sprake van beperkte grondruil. Ingrijpendere grondruil is een betere oplossingsrichting dan de huidige plannen. Het Maréchaussee-terrein dient geruild te worden met een ontwikkellocatie elders in de regio. Deze ontwikkellocatie moet buiten het NNN liggen, bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en voorzieningen in de omgeving hebben. Hiermee sparen we zeer waardevolle natuur. De paleisterreinen en de omliggende zeer rustige natuur worden ernstig geschaad door evenementen. Zeker door evenementen met versterkt geluid en evenementen achter het paleis, dichter bij de rustigere delen van de natuur. Dat het maximum bezoekersaantal is bijgesteld naar 5000 is een stap in de goede richting, maar een grote kans die het lagere bezoekersaantal biedt, blijft onbenut. Evenementenlocaties 1 en 2 zijn niet nodig voor 5000 bezoekers. Locaties 3 en 4 bieden elke afzonderlijk plek aan 5000 bezoekers. Locatie 1 en 2 leiden tot de ergste verstoring van de natuur en dienen derhalve te vervallen. Indien er al evenementen op het paleisterrein worden toegestaan, dan dienen daar heldere grenzen aan te worden gesteld. De maximale geluidbelasting ter plaatse van de meetpunten Amsterdamse Straatweg 7 en 9 en Bos West dient te worden vastgesteld op 42 dB A en 54 dB C. Ook de lichtverstoring in het omliggende NNN moet worden begrensd. En dan in het mobiliteitsonderzoek en de analyse verkeersafwikkeling komt het concept duurzame mobiliteit in het geheel niet voor. De fiets en het openbaar vervoer worden nauwelijks besproken en ook deelmobiliteit ontbreekt volledig. De voorzieningen voor de toekomstige bewoners en festivalbezoekers liggen grotendeels in het centrum van Baren en dit is een half uur lopen. Een dergelijke grote afstand leidt zonder aanvullende maatregelen tot veel vermijdbaar autogebruik. Dat een locatie bijzonder ongelukkig is vanuit het oogpunt van duurzame mobiliteit, is nog geen reden om duurzame mobiliteit dan in het geheel maar te vergeten. Indien deze fundamenteel onverstandige plannen toch doorgaan, dan dienen er vanwege de lastige locatie substantiële maatregelen genomen te worden om duurzame mobiliteit te stimuleren. Concluderend, de plannen moeten verworpen worden zoals ze nu zijn. Als de plannen toch doorgaan, dient er veel meer rekening gehouden te worden met natuur en milieu. Namens de Natuur- en Milieufederatie, Ike Wens.
Dank u wel. Als het goed is, is mevrouw Buiter weer aanwezig. Ja, ik zie u. We zijn even overgegaan op plan B, maar ik geef u graag dadelijk nog de mogelijkheid om de vragen te beantwoorden. Maar dan, om het wel helder te houden, eerst nu even de vragen aan mevrouw Benschop. Ik zie meneer Hazeleger. Zijn er nog andere mensen met vragen? Mevrouw de Jong, mevrouw de Haan. In die volgorde. En meneer Soena. In die volgorde dan. Meneer Hazeleger.
Ja, dank u wel. Bedankt voor uw inspraak. Ik hoor u vaak zeggen dient en moet. En dan vraag ik me een beetje af van wie moet dat? Dat is een politieke keuze en u roept ons daartoe op. Of bedoelt u echt dat er bepaalde wettelijke vereisten zijn die ons daar gewoon, die ons eigenlijk geen keuze toelaat? Ik ben benieuwd wat u precies bedoelt.
Kan ik deze alvast beantwoorden? Daar roepen wij u toe op. Voor zover ik het helder heb, dit is voorbereid door een collega van mij, maar volgens mij is dit echt een oproep aan de politiek om te voldoen ook wel aan jullie eigen doelen die jullie hebben gesteld.
Dank u wel, mevrouw de Jong. Of had u geen vraag?
Nou, mijn vraag is vooral van, dat kwam net ook even aan de orde in het verhaaltje van mevrouw Buiter, van heeft de NMU nou een breed beeld over... Ze zeggen van, er was iets van grondruilen, maar heeft de NMI een totaalvisie op het hele gebied, zal ik maar zeggen, tussen Baren en Lage Vuurse? Want dat lijkt me nog wel een belangrijke aangelegenheid.
Ons pleidooi is inderdaad breder te kijken dan alleen het plangebied voor Paleis Soestdijk. En daar gaan we graag verder over in gesprek. En dan delen we onze ideeën.
Dank u wel, mevrouw de Haan.
Dank u wel en u dank voor uw inspraak. En uw laatste antwoord gaf al antwoord op mijn vraag, namelijk of de scope volgens u verlegd moet worden naar het grotere gebied in plaats van naar het landgoed zelf. U zoomt in op mobiliteit, duurzame mobiliteit en natuur. Het is eigenlijk een soort omgevingsvisie in het kleine, landgoed Soestdijk, waar we hard aan werken met alle betrokkenen. En ik zoek misschien nog wat concretere antwoorden op waar u dan de meerwaarde ziet op het gebied van duurzame mobiliteit en natuur, ook buiten het landgoed zelf.
Wij zijn sowieso natuurlijk voorstander van het terugdringen van het autogebruik en meer deelmobiliteit, goede fietsverbindingen, goed openbaar vervoer. En dat geldt voor Paleis Soestdijk als daar ontwikkelingen komen, maar dat geldt natuurlijk voor de hele provincie. Is dat antwoord op uw vraag of niet?
En wat betreft de natuur, compensatie of meerwaarde?
Als het over natuurcompensatie gaat, zou ik graag even willen verwijzen naar Nicolette Buiten, want die zit veel meer in het dossier natuur dan ik.
Nou, dan zouden we die nog heel even op. Dan had meneer Soena nog een vraag aan mevrouw Wenschop. Meneer Soena.
Ja, dank voorzitter. Als ik uw woorden beluister, krijg ik het gevoel van ga ergens anders bouwen en niet daar. Dat zou volgens mij voor u de beste oplossing zijn. En vindt u dan ook goed dat ze dan elders natuur gaan opofferen voor een woonwijkje om de restauratie van Paleis Soestdijk te kunnen betalen? Of zegt u liever, doe het helemaal niet en laat het echt hoognoodzakelijke onderhoud daar doen en verder geen acties ondernemen. En we zien wel waar het schip strandt met Paleis Soestdijk.
Ja, ik kan een antwoord geven van wat ik ervan weet, maar ik val in voor mijn collega die dit heeft voorbereid. En als het echt over natuur en ruimte gaat voor een andere locatie, wil ik deze ook graag doorspelen aan Utrechtse Landschap Natuurmonumenten.
Nou, gelukkig dat mevrouw Buiter dan weer bij ons is. even een vraag aan mevrouw Buiter. Meneer Soena had ongeveer deze vraag ook gesteld, zojuist, maar het was mij niet duidelijk of u toen nog in de call zat of niet. Zal ik even vragen of hij de vraag herhaalt, ook aan u?
Ja, heel graag. Ik heb het niet gehoord namelijk.
Meneer Soena, voor zover de vraag anders is, zou u hem kunnen herhalen?
Ja, die vraag luidde van, ik luisterde dat dus allerlei dingen voor natuurcompensatie opgesomd werden, terwijl ze eigenlijk sowieso uitgevoerd moeten worden. Dus eigenlijk niks nieuws. En daardoor een beetje opvrolijkt wordt om toch te laten zien van, hé, we doen wel heel veel, terwijl eigenlijk schijnconstructie is. Dat proef ik uit te worden. En dan was de vraag die daaraan gekoppeld is. U heeft in ieder geval geen moeite met de plannen die er zijn, als er maar elders genoeg compensatie plaatsvindt. Dus die vraag is net iets anders dan de vorige die ik net stelde.
Ja, wij zijn er natuurlijk helemaal geen tegenstander van het restaureren van het paleis. Hè? Want cultureel erfgoed, daar zijn we ook groot voorstander van en dat moet behouden worden. Alleen de prijs die daar nu voor betaald wordt, die wordt door de natuur betaald. En het is een uitstekend voorstel van de NMU om die woningen ergens anders te laten landen. Want dit is gewoon natuurnetwerk. Het is ook nog eens een keer een heel rustig stukje natuurnetwerk. Nou zal ik niet meteen zeggen, well, nou dan moet dan maar ergens anders in het natuurnetwerk. Want natuurnetwerk, daar krijgt de natuur voorrang. Zo is het bedoeld en zo moeten we het in Utrecht ook beschermen. Dus er is woningnood. Nou is het natuurlijk een hele andere discussie van of er dan woningnood is voor dit type woningen. Die zijn fors duur. Maar goed, dat vind ik een andere discussie. Maar als deze woningen ergens anders moeten landen, dan natuurlijk allereerst ergens binnenstedelijk met een veel kleinere footprint. En als dat niet lukt, ergens anders in het niet-stedelijk gebied, maar niet nooit in het natuurnetwerk, waar dan ook. Want natuurnetwerk, ja, zoals gezegd, daar moet de natuur voorrang krijgen. En wonen past daar gewoon niet bij.
Dank u wel. Dan heb ik tot slot de vraag van mevrouw De Haan. En daarmee wilde ik dit onderdeel afronden. Alleen de gedeputeerde daar dan wel aan toevoegend. Mevrouw De Haan.
Ja, ik dank mevrouw Buiten voor het uitgebreide antwoord. Want daar zaten deels mijn vragen. Dus bij deze, dank.
Helemaal goed. Dan wil ik de beide insprekers heel hartelijk bedanken. Ook dat het gelukkig toch gelukt is met de techniek. Dank u wel voor uw inspraak en wellicht tot ziens. En ik zeg graag, ja.
Hartelijk dank. Ik zal mijn presentatie nog nasturen via de Griffie.
Ja, wordt zeer gewaardeerd. Dank u wel. En dan zou ik nog even het woord willen geven ter afronding aan de gedeputeerde over dit onderwerp.
Ja, dat is goed, voorzitter. Misschien even heel kort, ik ga denk ik niet te veel op de inhoud in, want volgens mij is dat niet de aard van van deze commissie en van dit debat. Maar het is denk ik wel goed om even het proces te schetsen. Waarbij natuurlijk voorop staat dat het een bestemmingsplan betreft waar uiteindelijk de gemeente Baren, de gemeenteraad van Baren over moet besluiten. En waar een aantal aspecten aan zitten met, die raken aan belangrijke provinciale belangen. Cultuurhistorie, een stuk belangrijk erfgoed, natuurwaarde en mobiliteit. Dat zijn denk ik de drie belangrijkste. De raak van onze provinciale weg, ontsluiting en ons mobiliteitsbeleid. En het raakt natuurlijk ook aan natuurwaarde. Ik denk de insprekers, het water. Dus voor niemand de verrassing dat dat natuurlijk een belangrijk aspect is bij dit plan. Onze rol als provincie is natuurlijk dat wij het plan moeten toetsen aan onze kaders voor die onderwerpen. En dat is ook hoe wij erin zitten. Dus hoe wij ook, zoals ook als college, dit plan natuurlijk al langdurig en nauwgezet volgen. En die ook daar veelvuldig over geïnformeerd en bij betrokken hebben. En als het gaat om het ontwerpbestemmingplan zelf, dat is natuurlijk kort voor het zomerreces vastgesteld door het college van Baarn. We hebben daartoe meteen natuurlijk de link naar de stukken doen toekomen. Bij die stukken zitten ook de stukken rond natuur. Hè, het beheer- en inrichtingsplan en het NNN-rapport wat ook aangeeft. Hoe de initiatiefnemer voornemens is om invulling te geven aan ook de verplichting uit onze verordening. En die verplichting, dat is dus ook de basis waarop wij die plannen beoordelen. Dus dat is echt een meerwaardebenadering. Dus dat betekent dat het geheel van de plannen, uiteindelijk, ja, in simpel Nederlands, dat het NNN daarop vooruit moet gaan als geheel. Ook in dat gebied. Hè. Dat is even, ik heb het even mij gehoord, maar dat is natuurlijk wel hoe we dat ook, hoe u dat in de omgevingsverordening heeft vastgesteld. Dus dat is natuurlijk waar wij het plan ook op beoordelen. En het is goed om daarbij aan toe te voegen dat er een tweetal overeenkomsten inmiddels door het college zijn vastgesteld. Die we willen sluiten met NBE om ook te borgen dat bijvoorbeeld het natuurbeheer en die afspraken ook worden nagekomen. En zelfs rond mobiliteit. Het raakt natuurlijk ook aan onze provinciale weg. En het is ook belangrijk dat de afspraken daarover goed geborgd zijn. Die overeenkomsten zullen wij u met de statenbrief ook deze week nog doen toekomen. Dus uiteraard dat u die ook meteen heeft. En die zullen dan ook, dat is nog niet gebeurd, die zullen dan ook bij de stukken aan de raad worden gevoegd als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan, zodat ook de raadsleden in Baarn dat kunnen betrekken bij hun afwegingen. En uiteraard, we kennen denk ik allemaal de gevoeligheden rond dit plan, maar dit is denk ik de basis waarop wij dat is de rol van ons als provincie en ook de basis waarop wij deze plannen beoordelen. Als het dan specifieker gaat, en dat is natuurlijk ook de aard van de inspraak, van deze natuurcompensatie die wordt voorgesteld, voldoet die? Voldoet die aan onze verordening? Is die sprake van meerwaarde? Ja, dat is, misschien kan collega Bruinsot daar iets kort al over zeggen, maar dat is denk ik, we zullen u de overeenkomsten doen toekomen. Die geeft daar misschien ook wel iets inzicht in. Misschien is dat ook voor te kijken wat anders een goede manier is om daar verder nog het gesprek over te voeren. Maar dat wijs ik ook even naar collega Bruinsel.
Ja, want even voor de vergadering. Als het echt een onderwerp wordt, dan stel ik voor dat we dat ook als onderwerp op een ander moment adresseren. Maar ik snap dat er nu de nodige urgentie is in het proces. Maar die heeft u net toegelicht. Misschien dat mevrouw Bruinsel ter afronding heel kort nog kan beantwoorden.
Zeker. En ik deel met de insprekers dat het van belang is om, als je een ontwikkeling hebt in het Natuurnetwerk Nederland, om daar zorgvuldig mee om te gaan. De staten hebben daar natuurlijk ook in de omgevingsverordening de meerwaardebenadering voor vastgelegd. En dat maakt dat er in het gebied een aanzienlijke grote maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat je de natuur daarin ook versterkt. Volgens mij, de deputeerde heeft net aangegeven dat het hier ook inderdaad de overeenkomst. En daar hebben we ook specifiek voor gekozen, omdat we ook zeker willen stellen dat het ook wordt uitgevoerd. En de maatregelen staan ook in die overeenkomst opgenomen. Maar dat gaat onder andere over het 75 hectare, om maatregelen om oude boskernen in het gebied te verbinden om te versterken, faunapassages. Het omvormen van productiebossen en versterken daarvan. Eigenlijk een heel scala aan maatregelen waardoor, als het gaat om de kwaliteit van de natuur, dat echt ook een meerwaarde heeft. Zonering daarin herken ik ook dat belangrijk is om te doen. Dat is daarin ook een belangrijk aandachtspunt. En wat ik ook heel belangrijk vind, maar dat zult u zien in de overeenkomst ook, op het moment dat het niet wordt uitgevoerd, zitten in deze overeenkomst ook boetebepalingen. waarbij we MBA ook indien het niet of voldoende wordt uitgevoerd, natuurlijk naar goed overleg en ook gesprekken een stevige boete kunnen opleggen. Voorzitter, want het gaat ons er ook om dat het is een hele grote ontwikkeling. Er zijn veel belangen meegeboeid, maar het moet echt wel zo zijn dat als de natuurmaatregelen en de versterking daarvan wordt uitgevoerd, dat we dat ook zeker weten. En daarom kiezen we ook voor een overeenkomst, maar ook eentje waar boetebepalingen in zitten.
Dank u wel. Dat was dan meteen weer het bruggetje naar het proces waar we het over zouden hebben. Nou, volgens mij toch nog veel gedeeld hierover. Ik weet niet wat dat was. En ik denk dat de Staten graag uw stukken tegemoet zien. Dus er is mij nogmaals de insprekers hartelijk te bedanken. En to be continued als ik me niet vergis. Dank u wel. Oké, dan gaan we naar het volgende. Sorry. Oh, mevrouw de Jong.
Het verdriet mij om het te zeggen, maar het lastige is dat de natuurorganisaties reageren op conceptovereenkomsten die ik niet ken. En ik voel me daar heel erg bij onthand.
Ja, ja, dank u. Dat is een duidelijke boodschap, maar als ik het goed begrijp zijn dat de zaken die deze week naar u toekomen.
Nee. Ja, ik kijk heel even gerelateerde van Essen aan.
Nee, dat is volgens mij een misverstand.
Ja, want
het gaat om de inrichtingsplannen en de NNN-rapport. Ja, die zijn openbaar. Die zitten bij de stukken voor de raad die eind juli of half juli openbaar zijn geworden. En waarvan we de link ook met u gedeeld hebben. Overeenkomsten die wij als provincie willen sluiten met de MBE over mobiliteit. En over ook de borging van de natuurwaarde. Het zijn twee overeenkomsten. Die hebben wij als college pas deze week vastgesteld. En die zullen wij deze week met u delen. Ze zijn ook niet gedeeld met de raad tot nu toe. Dus je krijgt ook de raad pas deze week. We hebben wel, dat is misschien goed om te melden, een conceptversie daarvan. Wel eerder gedeeld met HBR-advocaten. Die hebben de opdracht van de raad om het bestemmingsplan als geheel te beoordelen. Om te kijken of het een en ander goed geborgd is. En waar zij hebben wel daar een conceptversie eerder van krijgen. Zodat zij die bij het advies aan de raad konden betrekken. Dat leek ons ook verstandig en zorgvuldig. Zodat de raad ook volledig geïnformeerd is. Maar de raad en u krijgen deze overeenkomst dus gelijktijdig. U krijgt het deze week en daarna kan de raad er pas ook over beschikken. En dat geldt dus ook voor de buitenwereld, om het zo te zeggen, maar onder de insprekers.
Dank u wel voor deze verheldering, want ik raakte ook de draad een beetje kwijt. Dan ga ik hem daar wel mee afsluiten. Dank, insprekers en commissie voor dit onderwerp. Dan gaan we door naar de bespreking van het statenvoorstel bescherming drinkwaterbronnen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen. We hebben hierover een toelichtende sessie gehad en u heeft nadere informatie gekregen. De aanbevelingen uit het rapport zijn in een statenvoorstel gegoten en uiteraard is dit een voorstel en aan u om hierover in debat te gaan over de formuleringen en eventueel amendementen in te dienen. De Randstedelijke Rekenkamer luistert digitaal mee, heb ik doorgekregen, en zal indien nodig op vragen kunnen reageren. Ik denk dat de gedeputeerde graag de aftrap zou willen doen.
Voorzitter, dank u wel. En allereerst wil ik beginnen met de Randstedelijke Rekenkamer te bedanken voor het goede en grondige onderzoek dat ze hebben gedaan. Het is zeer te waarderen dat ze dit belangrijke onderwerp bij de hand hebben gepakt, omdat de voorziening van drinkwater echt natuurlijk van wezenlijk belang is voor ons allemaal en voor alle inwoners van Utrecht. Daarin wil ik hen ook bedanken voor een aantal verdere inzichten die ze ook hebben gegeven als het bijvoorbeeld gaat om de mogelijkheden om gemeenten ook aan te spreken en te versterken dat zij ook de bepalingen met betrekking tot drinkwatervoorziening in de bestemmingsplannen opnemen. een aantal goede suggesties die zij ook hebben gedaan om verder te investeren in communicatie. Ook bedanken voor de complimenten die ik vooral doorgeef aan de collega's die heel hard op het gebied van water en drinkwater werken over de goede samenwerking die er met andere partners is, bijvoorbeeld in de gebiedsgerichte processen. Voorzitter, dus daarmee wil ik mijn introductie afsluiten.
Hartelijk dank. Dan gaan we een eerste en een tweede termijn doen. Zoals gezegd, we hebben geen spreektijden afgesproken. In het volste vertrouwen dat u dit to the point en duidelijk kunt met z'n allen. GroenLinks zou ik eerst willen vragen of er een bijdrage is.
Ja hoor, dank u wel voorzitter.
Mevrouw Vrielink.
Het onderzoek laat zien dat het drinkwater in de Prins Utrecht niet overal is zoals we het graag zouden willen zien. Schoon drinkwater is niet alleen van belang voor de gezondheid van mensen, maar laat ook deels de status van de kwaliteit van onze leefomgeving zien. Daarom ook fijn om te horen dat in de inleiding van de geleefdheden zij ook aangeeft dat ze dat heel belangrijk vindt. GroenLinks is dan ook tevreden om te lezen dat het college alle aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer overneemt en er zelfs eentje aan toevoegt. Bij wijze van ons op de hoogte te houden rondom de acties van het rapport. We hebben nog wel een vraag aan de gedeputeerde. Wordt bij punt 4 ook meegenomen welke schadelijke stoffen die nog niet verboden zijn via lozing in het water terechtkomen? En hoe we ervoor kunnen zorgen dat het stopt? GroenLinks staat voorkomen voorop. Dat is uiteindelijk niet alleen beter voor de kwaliteit van het water, maar ook voor het milieu, de natuur, alles wat er in en om het water leeft. En het scheelt ook nog eens kosten. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat dat kort genoeg was.
Absoluut, dank u wel. Dan zou ik willen kijken naar de VVD. Ik denk mevrouw Van Gielsen.
Ja, dank voor het woord. De VVD vindt de drinkwatervoorziening in de provincie ook erg belangrijk. En daarom ook, is het ook erg goed dat er onderzoek naar wordt gedaan. En er wordt nagedacht over deze voorziening op de lange termijn. Terwijl inderdaad zeer verontrustend om te horen dat de kwaliteit van het gewonnen water op verschillende plekken onder druk staat. En daarom ook goed dat het college serieus aan de gang wil gaan met de aanbevelingen. En daarbij heeft toegevoegd na een jaar te rapporteren over de voortgang. Daarbij wil ik eigenlijk wel vragen of dat een jaarlijkse rapportage kan worden in plaats van alleen één keer of na één jaar alleen maar te rapporteren. En daarnaast heb ik ook wel vraagtekens GS. GS dit keer wel aan haar eigen verplichtingen zal voldoen. De vorige keer in het rapport komt naar voren dat ze aan verschillende verplichtingen, onder andere voortvloeiend uit de uitvoeringsagenda, niet heeft voldaan. En neemt GS het dossier dan wel echt serieus? En hoe gaat ze laten zien dit wel echt uit te gaan voeren en het serieus te nemen? En daarnaast wordt in het rekenkamerrapport meermaals aangegeven dat PS niet voldoende is meegenomen in dit dossier. En doet dan ook aanbevelingen om die positie te versterken. En hoe wil de gedeputeerde gaan waarborgen dat de positie van de Provinciale Staten op dit onderwerp ook daadwerkelijk versterkt wordt? Dank.
Dank u wel, mevrouw Van Gielsen. Er staat een opmerking in de chat dat er wellicht een microfoon aanstaat. Fijn als iedereen ook digitaal thuis dat even zou willen checken. Dank daarvoor. JA21, kan ik meneer M het woord geven?
Ja, zeker. Wij staan op zich heel positief tegen het voorstel. Het is urgent genoeg om hier snel mee aan de slag te gaan wat ons betreft. Er zijn nog een aantal punten hoe we er toch anders in staan, misschien dan andere partijen. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat, even kijken hoor. Maar zo kijken wij er bijvoorbeeld ook tegenaan aan als het gaat om de ruimtelijke indeling van de provincie. Als het gaat om woningbouw, energie, dat de provincie ook eindig is. Dat moeten we ook ons realiseren. En ik heb een paar dagen geleden gelezen dat de regio Utrecht tot de top 20 snelst groeiende regio's van Europa behoort. Als enige van Nederland. En dat we een enorme bevolkingsgroei nog kunnen verwachten. En nou, die mensen verbruiken ook allemaal water. En dat lijkt me ook een punt. Nou, dat werd aangestipt dat we tegen 2040 wellicht een tekort aan drinkwater kunnen verwachten. Maar dat Dat is een rapport uit 2015 dat aangeeft. En ik vraag me af of we met de kennis van nu, met de bevolkingsgroei die we nu zien aankomen, of dat niet nog veel eerder kan, of we dat niet eerder kunnen verwachten. Dat is misschien wat een vraag die wat technisch van aard is, maar niet geschoten is, altijd mis. Dan nog even een punt wat eerder is aangestipt door onze fractie, door Fiscalini. En ook in een motie samen met de Partij voor de Dieren ingediend. En dat ging over, over datacenters. Dat was helaas weggestemd. Een motie voor een onderzoek naar wat het effect zijn van datacenters in onze provincie. En zeker op het gebied van grondwater. Bijvoorbeeld op de vraag hoeveel zijn er in de provincie Utrecht. Daar is geen antwoord op gekomen. Nou, even snel googlen. Ze praten ongeveer over 7 datacenters die elk enorme hoeveelheden drinkwater verbruiken. En dan hebben we nog niet eens gepraat over de mogelijke vervuiling in het water dat zij weer lozen. Daar zijn andere provincies ook mee aan de slag gegaan. Dus we weten niet wat daar de omvang van is. En ik spreek daarmee de zorg uit dat die datacenters ons wellicht in de weg kunnen staan met het bereiken van onze doelen als het gaat om waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Deelt de gedeputeerde die zorg met ons? En is het niet slim om daar dan toch meer duidelijkheid in te geven? In de vorm van een onderzoek of verdere informatievergaring. Maar daarmee sluit ik mijn bijdrage af.
Hartelijk dank, meneer Emme. Dan het CDA. Kijken, meneer Wesselaken.
Dank u, voorzitter. Gezond en goed drinkwater is van groot belang voor iedere inwoner van deze provincie. Daarom zijn wij ook blij dat de voorgestelde verbeteringen worden overgenomen. Het enige wat wij nog extra willen vragen is, wat kan de provincie doen aan bedreigingen van het drinkwater, voor zover dat het oppervlakkenwater betreft, want ik heb de indruk ook uit het rapport van de Rekenkamer dat diepe grondwater waar Vitens met name zijn drinkwater uithaalt minder bedreigd wordt als het oppervlaktewater. En dan hebben we het over Oasen en Dunea en de Amsterdamse waterleiding. Maar wat kan de provincie met name doen aan die bedreigingen die veroorzaakt worden door de woningbouw? Vooral ook omdat dat een gemeentelijke activiteit is. En wat ik daar in vervolg nog op wil vragen is, waarschijnlijk, zeg ik er heel nadrukkelijk bij, treedt de omgevingswet per 1 juli in werking. En dan krijgen we een andere verhouding als het gaat over de bodem. De gemeente krijgt ook een duidelijke rol in de bodembeheer. De provincie behoudt de kwaliteit van het grondwater als verantwoordelijkheid. Kan dat schuren? Kunnen daar problemen tussen komen? En hoe denkt de gedeputeerde erover om dat te voorkomen, zeker op te lossen?
Dank u wel. Dan ga ik door naar D66. Ik denk mevrouw de Wit.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft heel fijn dat de Rekenkamer dit onderzoek gedaan heeft. En zeker fijn dat het college de aanbevelingen overneemt. Wij vinden dat je met drinkwater niet voorzichtig genoeg kan zijn. In het verleden heeft onze fractie ook voor opkomende stoffen nadrukkelijk aandacht gevraagd. En ik denk dat ook dat blijvend in beeld moet blijven om alles daaraan te doen wat we zouden kunnen doen. Ik ben zelf nog niet heel erg gerustgesteld of we nou op de lange termijn echt wel genoeg strategische voorraden hebben. Of we daar wel genoeg aan doen. Of we niet meer gebieden moeten aanwijzen. En of we niet meer maatregelen daarop moeten zetten om goed voor het water te zorgen. Dank u wel.
Dank u wel. PvdA, meneer Mulder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat het werkt. Dank u. Ook de Partij van de Arbeid is erg blij met dat dit onderzoek er nu ligt. Het zorgvuldig uitgevoerde onderzoek ook. We zijn ook blij met de informatiesessie die hierover gehouden is op 9 juni alweer geleden. Dank voor het organiseren daarvan. En dat geeft ook de gelegenheid om een klein beetje los te komen van alle ambtelijke formuleringen die we toch in de rapporten nog wel eens tegenkomen. We hebben van tevoren ook als Partij van de Arbeidsfractie ook een vraag gesteld. Met name aan gedeputeerde Schadelee vanuit zijn verantwoordelijkheid voor vergunning, handhaving en toezicht. Dank voor de beantwoording van die vraag. Complimenten blijven we een klein beetje afwezig op dit moment. We hebben in mijn familie hebben we de gewoonte om zeg maar de wijze van beantwoorden een beetje te kwalificeren als wat labbekakkerig. Als dat woord in dit verband wat minder passend is, dan wil ik dat ook graag terugnemen. Maar nou ja, het geeft toch een beetje onze oordeelsvorming aan over dat antwoord. Hè. De gedeputeerde heeft verteld. Nee, de gedeputeerde heeft niet verteld. De gedeputeerde heeft een inspanningsverbintenis is die aangegaan met de Partij van de Arbeidsfractie en met onze commissie. Dus jammer dat daar niet vanuit eigen beweging op teruggekomen is. En dat we daar nog weer afzonderlijk naar hebben moeten vragen. Onze complimenten gaan vandaag eigenlijk uit naar de Griffie eigenlijk vooral. Want die is op de meest onmogelijke momenten in staat om de stukken op de juiste plek te krijgen. En om ook de procesbewaking te verzorgen. Waar een beetje de angel voor onze fractie zit in dit rapport. En waar onze vraag ook op gericht is. Is toch eigenlijk het punt wat ik ook dan nog eventjes hier met zoveel woorden wil noemen. En als de Randstedelijke Rekenkamer vindt dat onze formulering minder correct is, dat die toch wat nuancering behoeft, dan hoor ik dat ook graag. Onze formulering is als volgt. De Randstedelijke Rekenkamer heeft geconstateerd dat de drinkwaterbedrijven in onze provincie van mening zijn dat het toezicht op afdoende bescherming van de drinkwaterbronnen momenteel onvoldoende is. En dat deze bedrijven, omdat ze toezicht van overheidswegen niet vertrouwen, ook zelf dat in de gaten houden, die kwaliteit in de gaten houden. En bovendien constateert de Randstedelijke Rekenkamer dat de regionale uitvoeringsdienst Utrecht van mening is dat bedoeld toezicht wel voldoende is. Nou, geconstateerd kan worden dat die punten niet parallel lopen. En ons verzoek is eigenlijk gewoon om partijen bij elkaar te zetten onder coördinatie van de provincie, om helderheid te krijgen waar het nou precies het punt zit en hoe we hier gezamenlijk tot een goede oplossing kunnen komen. Dat wat onze vraag betreft. Verder het is natuurlijk een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, gaat over meerdere provincies. En het is erg fijn om te lezen dat onze provincie het ook relatief goed doet in de samenwerking met alle betrokken partijen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Dus de vrijblijvendheid, daar is er gewoon inmiddels volledig vanaf en iedereen is betrokken. Goed om dat ook te lezen. Hebben we natuurlijk ook kunnen lezen dat de kwaliteit van het drinkwater bij winning op een aantal punten matig of soms zelfs onvoldoende is. Misschien dat de gedeputeerde of misschien ook de Randstedelijke Rekenkamer, misschien dat ze daar iets over kan zeggen. Toch ook iets kan zeggen over de kwaliteit van het drinkwater nadat het gezuiverd is. Want, en ik hoop dan dat daarbij ook de woorden goed en zelfs ook uitstekend gebruikt kunnen worden. Als daar toch twijfel aan is, dan vind ik dat we daar over door moeten praten. En verder een beetje terzijde van dit onderwerp. Ik ben vanuit de fractie ook betrokken bij het waterschap. Dus vandaar een iets uitgebreidere inbreng van onze kant. Ik wil opmerken, want dit gaat over de kwaliteit van het drinkwater. Een aantal andere commissieleden hebben het ook even over de kwantiteit gehad. We zijn als Partij van de Arbeidsfractie hebben het initiatief genomen om te kijken naar de drinkwateronttrekkingen. De grondwateronttrekkingen die er zijn. En wel in een aantal categorieën. Dat gaat om grootschalige grondwateronttrekkingen. Die dan natuurlijk door de drinkwaterbedrijven zelf zijn. En wat ik dan maar eventjes noem onze suikerwaterfabrikanten in onze provincie. Dus dat zijn de grootschalige onttrekkingen. En vervolgens, en daar is de provincie zelf verantwoordelijk voor, een aantal wat minder grootschalige onttrekkingen door de boeren, door particulieren vanzelfsprekend ook. met alle zwembaden die inmiddels achter in de tuin verschijnen. En het gaat er ons eigenlijk om dat we een overzicht krijgen over hoe de drinkwatervoorraad zich verhoudt tot het totaal aantal onttrekkingen, dat we daar een beetje een beeld van krijgen. Het RIVM heeft ook voorspeld dat er een drinkwatertekort aan de orde is in de buurt van 2040. Nou, dat is toch niet al te ver meer weg.
Het is wel een heel technisch punt, denk ik, meneer Mulder. Dus ik zou u vragen tot een afronding te komen.
Voorzitter. Zeker.
Ja, meneer Westerlaken.
Ja, ik wil even een verhelderingsvraag. Ik hoor u praten over grote onttrekkingen en middelgrote en kleine. En de zwembaden, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zwembad-eigenaren zelf water onttrekken uit de watervoorraad van de provincie Utrecht. Maar dat dat onttrokken wordt aan de leiding van het drinkwaterbedrijf.
Nee, dat is een correct. Daar heeft u volstrekt gelijk in. Dus het gaat niet om. In dat geval gaat het niet om. Grondwateronttrekkingen, maar inderdaad om het gebruik van drinkwater als vervolg. Waar het ons eigenlijk om gaat is om een beetje een beeld te krijgen bij totaaloverzicht op het gebied van de onttrekkingen van grondwater. Dat is waar het ons om gaat. En daar staat inmiddels een afspraak gepland ook met ambtenaren om daar tot een verdere uitwerking te komen.
Ja, want dat lijkt me ook vrij technisch punt voor deze commissie.
Ik wil dan ook heel graag tot een afronding komen. Dat laatste punt, dat is dat we natuurlijk ook gelezen hebben dat AGV in de Republiek Amsterdam nog een eigen waternet heeft, een eigen waterleidingbedrijf. En wij zouden eigenlijk op wat langere termijn gewoon ook eens willen kijken naar wat heeft ons de privatisering van de drinkwaterbedrijven nu eigenlijk opgeleverd? En is dat een juiste keuze geweest? Dat is de
voorzitter, mag ik daar nog een opmerking bij?
Dank u wel. En meneer Westerlaken, tot slot.
Ik verbaas me wederom over het gebruik van terminologie. Drinkwaterbedrijven zijn inderdaad private bedrijven, maar zijn niet geprivatiseerd, want zijn allen volledig in eigendom van overheden.
Dank u wel. Ik ga graag door naar de ChristenUnie. Ik denk meneer De Heer, maar check dat even. Meneer De Heer, ja? Lukt het?
Voorzitter, dank. Het is gelukt. De Randstedelijke Rekenkamer heeft een prima rapport geleverd over de bescherming van drinkwaterbronnen. We zijn blij dat GS echt alle aanbevelingen overnemen met de extra belofte om over een jaar te rapporteren over de vorderingen. Want de bescherming van onze drinkwaterbronnen vergt inderdaad extra provinciale inzet. En graag wil ik de bespreking van dit rapport aangrijpen om een fundamentele vraag op te werpen die niet in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer aan bod komt. Kunnen we de natuurlijke watersystemen zoveel mogelijk herstellen? Het is misschien een molensteen in de vijver van de drinkwaterwereld, maar 2 dagen na de presentatie van dit rapport, vlak na die infosessie in juni, kregen we een masterclass van Piet Verdonschot, hoogleraar in Wageningen en specialist in natuurlijke watersystemen. Zijn boodschap was duidelijk. Stop zo snel mogelijk met de drinkwaterwinning op de Heuvelrug. Je moet drinkwater winnen vanuit de grote rivieren, vlak voordat het water in de Noordzee stroomt, niet op de stuwwallen, want daar heb je het water keihard nodig voor andere doelen. Je kunt uit het pleidooi van Verdonschot een soort ladder van duurzame drinkwaterwinning afleiden. 1. Zoveel mogelijk drinkwater winnen uit rivieren, beneden strooms. 2. Rivieren, maar dan boven strooms. 3. Drinkwater winnen uit grondwatervoorraden, maar dan op plekken waar aan de oppervlakte geen verdroging speelt. En pas in de 4e plaats grondwater winnen waar verdroging een serieus probleem is. En op dit moment vallen heel veel drinkwatergebieden toch in probleemcategorie 4. En dan moeten we moeizaam zoeken naar een wankele balans tussen allerlei belangen. En het rekenkamerrapport maakt duidelijk dat we op termijn ook weer nieuwe wingebieden nodig hebben. Dus de roep om een ladder van duurzame drinkwaterwinning is actueel. We hebben begrepen dat de provincie een aantal gespreksgroepen heeft, waarin we met onze partners overleggen over waterkwesties. En daarom stel ik voor dat we al die werkgroepen een keer bij elkaar roepen voor een werkconferentie met Verdonschot, waarin we overleggen over het herstel van natuurlijke watersystemen en over een eventuele ladder van duurzame drinkwaterwinning. Dat lijkt me een boeiend onderwerp voor een volgende waterconferentie. Ik kijk met genoegen terug op de vorige waterconferentie, volgens mij onze gedeputeerde ook. Wil het college in de rapportage die we over een jaar krijgen over onze drinkwaterbronnen ook meenemen het zoveel mogelijk herstellen van natuurlijke watersystemen?
Dank u wel, meneer De Heer. de Partij voor de Dieren. Meneer Van der Steeg.
Dank u wel, voorzitter. Ook onze fractie is blij dat de aanbevelingen van de Rekenkamer overgenomen gaan worden. En ook heel tevreden met de toevoeging van het extra punt om ons nader te informeren. Gemakshalve ga ik me nu aansluiten bij wat voorgaande sprekers. Ik sluit me graag aan bij de heer Emmen, die wat opmerkingen maakte over datacenters. Het voorstel wat de heer De Heer doet lijkt me een prima voorstel om daar eens naar te gaan kijken. En de heer Mulder die sprak over kleine onttrekkingen. Nou zijn wij daar in het verleden ook wel eens over begonnen. Hè. Dat was dan in relatie tot droogte. Hè. Wat doen al die kleine onttrekkingen nu eigenlijk? Zijn die van invloed op? Om dan ook de linken met drinkwater te leggen, dat lijkt me ook een prima suggestie.
Dank u wel. Ik sloeg de PVV over.
Sorry, voorzitter. Ik vergeet even. Eén vraag had ik nog. Kan die?
Ja, dat mag.
Eén vraag aan de gedeputeerde. Of zij wat kan vertellen over de wenselijkheid van het opnemen van een instructieregel. Het wordt als aanbeveling wordt het wel genoemd. Het is dan afhankelijk van DSO. Goed, dan hoor ik. De heer Westlaak begint al te lachen. Ik hoorde net zeggen van nou, hij komt eraan. Maar ik heb u ook wel eens horen zeggen, hij komt er niet aan. Die omgevingswet. Misschien dat de gedeputeerde daar wat over kan zeggen. Omdat die omgevingsverordening natuurlijk aan het eind van het jaar eraan gaat komen. Dank u wel.
Ik zei, men zegt.
Ja, we doen niet aan speculatie. Mijn excuus nogmaals, PVV, meneer Van Deun, geef ik graag het woord.
Nou, we komen vanzelf op bod. Voorzitter, drinkwater en veiligheid van drinkwater is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners in deze provincie en in Nederland. En daarom vraagt de PVV om meer inzet van het GS dan nu wordt voorgesteld. Voorzitter, dat was erg kort. Korter kan ik het eigenlijk niet doen, maar ik wil toch nog even verder motiveren. Want, voorzitter, de Randstedelijke Rekenkamer heeft niet voor niets hier onderzoek naar gedaan. Daar gaat onze dank en complimenten ook naar uit. Maar laat ik als eerste benoemen dat er geen sprake is van een acuut gezondheidsrisico. Maar er is wel degelijk noodzaak om actie te ondernemen. De verantwoordelijkheid van de provincie ligt immers vooral op het gebied van het grondwater. En de provincie heeft daar een zorgplicht voor. Toch lezen wij in het rapport dat in 9 van de 25 grondwaterwinningen in Utrecht er sprake is van matig ruw water. En bij 7 is de kwaliteit gewoon onvoldoende. Voorzitter, dat baart ons zorgen. Want waar ook de Rekenkamer geen onderzoek naar heeft gedaan, is de verontreiniging van het drinkwater door PFAS. Het Rijk deed dat wel. En het RIVM berekende dat mensen via voedsel en drinkwater meer PFAS binnenkrijgen dan de geadviseerde grenswaarde. De gemiddelde Nederlander krijgt tot 17% van de PFAS binnen via ons drinkwater. Allemaal heel bedenkelijk vindt de Partij voor de Vrijheid. En wij vragen dan ook aan de gedeputeerden. Hoe kan het nou eigenlijk dat we de grenswaarden overschrijden als het om PFAS gaat. En toch zeggen dat ons drinkwater veilig is. Want, zoals u allen weet, PFAS is zeer kankerverwekkend. Voorzitter, het is prima dat wij een besluit straks nemen. En dat wij GS oproepen de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer over te nemen. Maar het voorstel beschrijft niet welke resultaten en wanneer moeten worden behaald. Het is weer een vaag stuk wat ons betreft. We dragen er zorg voor, vragen de bekendheid te vergroten, gaan evalueren en actualiseren. Maar welke doelen willen wij nu expliciet halen? En wanneer? Dat staat nergens. Dus wat er feitelijk moet gebeuren als een waanzinnige de waterkwaliteit binnen de normen brengen. En dit gebeurt naar onze mening nu onvoldoende. En graag hierop een reactie van GS en een toezegging dat zij met een beter, concreter, smart en meetbaar plan komen. Bijvoorbeeld in Q1 volgend jaar. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. De SP, meneer Schipper.
Ja, dank u voorzitter en dank aan de Rekenkamer voor het rapport. De conclusies die sluiten eigenlijk wel een beetje aan bij de discussie die we in maart hadden over het bodem- en wateragenda. En aangaande dit rapport denk ik het verste kom met de opmerkingen die GroenLinks erover maakte. Maar ook die van mevrouw De Wit over die opkomende stoffen. Daar heb ik nog een vraag over. In maart had ik het over de restproducten van biovergisters. Daar zou in IPO-verband over gesproken worden, over maatregelen. Ik ben wel benieuwd naar de stand van zaken daarover. De oproep van de heer De Heer, die kan ik ook ondersteunen. Dat lijkt ons een goed idee om daar eens een keer verder over door te praten. Wat ons betreft is dit statenvoorstel wel een sterstuk, zeg ik maar alvast. Dank u wel.
Ja, dank u wel. De SGP, meneer Hazeleger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor onze standpunten over water in het algemeen verwijs ik naar de inbreng inderdaad bij het bodemwaterprogramma waar we het uitgebreid over hebben gehad. En voor het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer, daar zijn we het mee eens. We zijn het eens met de aanbeveling. We zijn blij dat het college het heeft overgenomen en we zien uit naar de evaluatie daarvan. Dank u.
Dank u wel, ook voor deze bondigheid. 50 plus, wie kan ik het woord geven? Ik zie.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat ik ietsje langer het woord zal vragen. Om te beginnen inderdaad een heel goed gedegen rapport. Maar 50 plus mist er toch nog één onderdeel aan. Er wordt wel gemeld dat dus onze waterkwaliteit eigenlijk 2/3 niet helemaal goed is of heel slecht is zelfs. Maar waar ik op in wil zoomen is namelijk, hoe gaan we het verbeteren? En wat moet er zeker, waar gaat de aandacht naartoe? En wat ik helemaal mis, het woord, er staat wel ergens historische grondwaterverontreiniging, maar ik weet niet zeker of daar ook alle afgedekte vuilnisbelten vanuit de jaren 50 en 40 en 60 onder verstopt zijn. En in heel Nederland, tot in de kleinste gemeenten, zijn vuilnisbelten geweest. Ik ken er een aantal, maar niet allemaal natuurlijk. Ik heb de kaarten wel gezien. En die vuilnisbelten, dat zakt naar beneden. En dan het vuil, dat zoekt namelijk de zandlaag op. En dan worden het de gifpluimen. Nou, gifpluim, je hebt een rookpluim, maar je hebt ook een gifpluim. Dat is gewoon van de bron gaat het zich verspreiden met het grondwater, drinkwater, eigenlijk het zuivere water, naar een lager punt. En het transportmiddel is dus het zand. Ik kan me nog heel goed herinneren, en een aantal van ons ook nog wel, de hele toestand ging door met een stomerij die met giftig materiaal alles schoonmaakte en dat de gifpluim 1,5 kilometer verder was in de vijver van de Duitse keizer. Maar in de omgeving zat het gif in de waterleiding. En ik kan me nog herinneren dat men hier, niet in deze, maar de andere provinciehuis op de tribune zat, moeders die zeiden, wij maken onze babyvoeding aan met het vervuilde drinkwater uit de kraan. En daar wil ik dus gewoon aandacht voor vragen, want dat heb ik niet gezien in dit rapport. Is er een inventarisatie? En anders zo niet, dan zou ik ervoor willen pleiten om dat te inventariseren. Waar zijn al die vuilnisbelten in ons hele land? En natuurlijk in het bijzonder van onze provincie. En hoe gaan we daarmee om? Het gebeurt namelijk ook. In Nieuwersluis zijn ook 2 grote voormalige gifbelten. Nu toevallig wordt Nieuwersluisje wel niet genoemd, maar niet in deze relatie. Dat is voor 2 meter afgedekt. En er mag voorlopig niet op gewoond worden. Maar we weten met het grote woningtekort dat we overal naastig op zoek zijn naar locaties waar we dus grootschalige woningbouw kunnen realiseren. Dus ik weet ook van bepaalde plannen dat het heel licht is afgedekt en vervolgens er gewoon woningen opgebouwd worden. Nou ja, we hebben ooit natuurlijk, waar was dat ook alweer, Zoetermeer, waar een hele wijk afgebroken moest worden destijds, omdat ze toch op een gifbelt gebouwd was. Dus daar wil ik aandacht voor vragen, dat heeft met ons drinkwater te maken, kom je terug bij drinkwater.
Gifpluimen en drinkwater, volgens mij was uw vraag goed overkomen.
Ja, precies, daar gaat het om. En, ja, en ik wil ook nog even noemen, gelukkig heeft jaar 21 het ook al genoemd, geen datacenter. En ik wist niet dat er al 7 waren, dat is al 7 te veel. Want die gebruiken anders ontzettend veel drinkwater om de boel draaiende te houden. Dus geen datacenter, want daar moeten we ons drinkwater niet meer voor gebruiken. Het is al erg genoeg, ik zeg het regelmatig, dat we door de wc spoelen. Dus dat wil ik nog wel even opgemerkt hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk het punt van 50 plus. De vuilnisbelten die eigenlijk onder de grond gigantisch aan de slag zijn om het grondwater nog verder te vervuilen. En we doen er eigenlijk niets aan.
Een vraag van meneer voorzitter.
Nou, even een kleine opmerking. Wij zijn niet per se tegen het bouwen van datacenters, maar we willen wel duidelijkheid hebben wat de impact daar precies van is. Dus dat even als kleine toevoeging.
Ja, dank u wel. Oké, dank voor uw bijdrage. Ik kijk eventjes digitaal of lijst Bietig aanwezig is. met beeld dan wel geluid, stilte, dus ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Dan geef ik graag het woord aan de gedeputeerde voor de beantwoording van de gestelde vragen.
Voorzitter, dank u wel. En alle partijen hebben eensluidend gewoon het belang van drinkwater onderstreept en ook het belang om daar zorgvuldig mee om te gaan. En ook in de toekomst, in 2040 en verder, ervoor te zorgen dat we ook nog voldoende drinkwater in deze provincie hebben. Dus dat vraagt ook van ons allemaal om zorgvuldig met drinkwater om te gaan. In dat kader vroeg mevrouw Vrielink ook of welke stoffen nu al worden meegenomen die nog niet verboden zijn. En hoe dat precies in zijn werk gaat. Zowel de provincie als ook drinkwaterbedrijven, wij meten eigenlijk ook uitgebreid op de nog niet genormeerde stoffen. Dat is één. Daar vindt u op de website ook een aantal rapporten over de uitkomsten daarvan. Het tweede wat daarbij belangrijk is ook bewustwording. Dus we hebben ook in de uitvoeringsprogramma drinkwater, wat ik eerder heb toegestuurd, meerdere maatregelen opgenomen met betrekking tot bewustwording. Want we hebben ook acties gehouden bij mensen om de bestrijdingsmiddelen uit de bezemkast te halen. Soms is het ook zo belangrijk dat mensen gewoon ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat, ook in het verlengde wat mevrouw Hoek zegt, dat giftige stoffen op de juiste plek worden weggezet. Via het programma Gezond en Veilig, wat de gedeputeerde van Muilenkom ook nog gaat toesturen, komen ook nog een aantal punten terug op dit vlak. Dus daar wordt hij ook nog verder geïnformeerd als het gaat om gebruikte stoffen. Mevrouw van Geelsen, terecht, hè, dat is natuurlijk een van de constateringen uit het rapport, dat we in het verleden een aantal evaluaties hebben toegezegd en dat we die uiteindelijk niet hebben gedaan of in een andere mate. En dat moet ook, dat is gewoon een van de verbeterpunten die beter moet. Dat is natuurlijk nu in het bodem- en waterprogramma is dat ook opgenomen. Daar is opgenomen een monitoringsplicht. Maar dat vraagt ook dat we het nauwgezet in de gaten houden. Dat we ook op tijd die evaluaties sturen. En ook die monitoring. Dat monitoringsplan willen we ook halverwege volgend jaar gewoon helder hebben. En zoals ik deze griffie ook ken, zal ze ons ook eraan doen herinneren. Dat wij dan ook, maar die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk allereerst bij ons als gedeputeerden om dat dan ook uit te voeren. Ik denk dat dat wel een van de punten zijn die we echt ook ons moeten aantrekken. En daarmee komen we in het bodem- en waterprogramma terug, maar ook in de monitoringsplan wat u volgend jaar halverwege het jaar krijgt. En daarmee wordt ook de positie van Provinciale Staten versterkt, omdat u dan ook de voortgang in de gaten kan houden en ons erop kan aanspreken indien dat nodig is. Is ook het belang wat de heer Emmer zegt, is het terecht punt natuurlijk. Hè. We hebben een provincie die groeit, bevolkingsgroei die toeneemt. En dat vraagt ook dat je niet alleen 10 jaar, maar ook 20 jaar vooruit kijkt. Over wat dat, wat dat doet met de drinkwaterverbruik. Dat betekent ook dat wij met onze drinkwaterbedrijven, en Vitens is natuurlijk ook de grootste, ook periodiek met elkaar bespreken, wat zijn de prognoses en wat is er nodig en zitten we nog op in de lijn om dan ook voldoende drinkwater te voorzien. Dat kan gaan om het vergroten van de winning van een bepaalde bron, maar ook bijvoorbeeld in de toekomst het aanboren van een nieuwe bron. Allemaal nodig om dat te doen. Tegelijkertijd, en dat is, hebben we natuurlijk ook in het bodem- en waterprogramma, dat in concept en hopelijk door de Staten ook wordt vastgesteld, in concept is opgeschreven, willen we ook aan de andere kant werk maken van waterbesparing. Want het is wel een verantwoordelijkheid die ook beide kanten op gaat. En de heer Emmen, nogmaals het belang van datacentra's onder ogen gebracht. Eerder zijn natuurlijk vragen gesteld en ook een motie ingediend door Partij voor de Dieren en Jaar 21 volgens mij gezamenlijk. Daar heb ik ook aangegeven is dat als het gaat om, we hebben een vergunningsbevoegdheid voor bepaalde datacenters. En tot nu toe is de categorie die men benoemde ook in de motie, maar dat verwijs ik ook naar de schriftelijke vragen, hebben wij daarvoor toentertijd nog niet vergunning verstrekt. Er is een ander punt wat hier ook bij speelt, dat is of het drinkwaterbedrijf bereid is om ook drinkwater te leveren voor datacenters. En inmiddels heeft volgens mij ook, ik zie de heer Emme knikken, ook kent hij enkele voorbeelden volgens mij uit de media, waarbij een drinkwaterbedrijf ook nadrukkelijk heeft gezegd, wij gaan geen drinkwater meer verstrekken aan datacentra. Volgens mij is dat ook een voorbeeld in Flevoland. Dus het is in die zin hebben wij die vergunningsplichten hebben toen nog beantwoord. Aan de andere kant kan een drinkwaterbedrijf dus zelf ook weigeren om een datacenter ook drinkwater te leveren. En dat gebeurt in de praktijk dus ook. Dat er aandacht voor wordt gevraagd, dat is, vind ik ook belangrijk. En nu heeft hij hiermee ook gewoon het thema op de agenda gezet. Dus dat is denk ik daarin ook van belang. De heer Westerlaken, ja, wat kan inderdaad de provincie Utrecht doen aan de bedreigingen van het oppervlaktewater? We werken actief samen met de waterpartners om onderzoek te doen naar de grondwaterkwaliteit. En de waterschappen, en dat weten meerdere van u die hier in de Staten zitten, werken ook aan pilots voor extra zuivering bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het kader van het verband waar wij ook bij het IPO interprovinciaal overleg samenwerken, hebben we ook een paper Delta aanpak waterkwaliteiten. Waarbij we ook in beeld brengen welke vergunningen er zijn nu voor die indirecte lozingen. Dus dat zijn activiteiten waardoor we ook meer zicht krijgen op bedreigingen op het oppervlaktewater. Overigens, maar dan maak ik wel een verre sprong, maar ik weet dat de heer Westerlaken ook altijd een verre sprong maakt. Dat is niet alleen afhankelijk van ons, maar natuurlijk ook van onze buurlanden. Dus in het kader van de RBO Oost hebben wij ook, dat is het regionaal samenwerkingsverband waar je het stroomgebiedsbeheerplan hebt, waarbij het watersysteem in zit. Wordt ook bijvoorbeeld met Rijnwest-Valen gesproken over het feit dat daar nog heel veel fabrieken staan die gewoon rechtstreeks in zooi lozen op de rivieren die dan weer bij ons terechtkomen. Dus het is ook iets wat ook begint bij onze buurlanden. Ja, en dan de omgevingswet. De kelder van de heer Westerlaken op beoogde flessen wijn wordt steeds groter. Ik weet trouwens niet of de heer Westerlaken een kelder onder zijn huis heeft, maar er zijn er al veel verwet. Wij houden een taak voor bescherming en in de omgevingsverordening houden we ook, mogen we ook nog steeds voorwaarden stellen over het, als het gaat om verboden. Wat mag wel en wat mag niet in een bepaald gebied rondom een drinkwaterwinning. Dus die taak houden we vast. Tegelijkertijd gaan er inderdaad een aantal zaken naar de gemeente over. En daar zijn we nu, zoals ook eerder de staten hebben geïnformeerd, druk bezig met een warme overdracht. Waarbij we ook vooral zorgen dat we de kennis borgen en die ook overdragen. En enige tijd geleden heeft de Staten daarvan ook een brief gehad van gedeputeerde Stijk dat we de capaciteit ook blijven betalen bij het RUD om dat komend jaar ook vol te houden. Volledig te houden, dat is het woord, voorzitter. Hebben we voldoende strategische voorraden, mevrouw De Wit? Onze huidige inzicht is dat we tot 2050 voldoende hebben. We hebben grote voorraden en beschermen die ook om de omgevingsverordening. We waren ook wel vroeg bij als provincie om dat te doen, want ze staan al langer. Dat betekent niet dat dat een rustig bezit is. Dus de komende jaren zullen we telkens weer ook het inzicht moeten krijgen. Klopt het nog? Is het nog voldoende? Moeten we aanvullende maatregelen nemen? Maar tot nu toe is onze inschatting dat dat wel is. Tegelijkertijd kijken we ook naar alternatieven zoals waterbesparing. En is er ook steeds wel meer ook een gesprek gaande over in hoeverre biedt oppervlaktewater een goed alternatief. En dat is ook een speerpunt in het bodem- en waterprogramma. Ja, en meneer Mulder, ik heb geprobeerd dat woord wat u in de familie gebruikt nog eens een keer te spellen. Maar dat is nog best een lastig woord om te spellen toen ik het opschreef. Ik zal het niet herhalen. Ik heb de voorzitter dus. En als het gaat om dat toezicht, je ziet daar inderdaad het verschil van inzicht. Dat viel mij ook op toen ik het rapport las. De drinkwaterbedrijf die eigenlijk zegt, ja, we willen graag dat het anders is. Het RUD zegt, ja, we voldoen echt wel, of we doen het goed. Thuis wordt dan bij ons gezegd, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Wat is dat er inmiddels een datum is gepland, volgens mij begin oktober, dat alle partijen bij elkaar gaan zitten. De provincie zit er ook bij om dit verder met elkaar door te spreken. En het lijkt me ook gewoon heel goed dat we daar over de uitkomsten daarvan nu ook in de toegezegde voortgangsrapportage op de hoogte houden. Meneer Mulder, dat is een waterschapsachtergrond, maar die hebben meerdere van de statenleden, maakt heel zorgvuldig een onderscheid tussen de ruwwaterkwaliteit en de kwaliteit na zuivering. En dat is denk ik ook een van de punten die nadrukkelijk in het rapport is geschreven, dat de ruwwaterkwaliteit, dus dat wat uit de grond gehaald wordt, inderdaad zoals sommige van deze leden ook in de Staten zeggen, een matige kwaliteit heeft of een relatief slechte kwaliteit heeft. Alleen naar zuivering, want de zuiverstap vindt daarnaast plaats, hebben we gewoon goed tot uitstekend drinkwaterkwaliteit. En die ook voldoet aan de strenge, zeer strenge eisen van de drinkwaterwet. Als er overschrijdingen zijn van bepaalde normen, moet dat ook altijd gemeld worden door de drinkwaterbedrijven. Maar het feit dat wij hier ook twee grote bedrijven hebben zitten die met, in ieder geval met het water wat hier uit de grond komt ook breed die producten verkopen als fantastisch water, zegt wel iets over dat na zuivering het gewoon echt goed tot uitstekend drinkwater is. Maar dat, ook dat is denk ik een belangrijk onderscheid wat de heer Mulder maakte. Meneer de heer, de natuurlijke watersystemen en de conferentie daarover. Ik zie dat de vraag ook aan deze commissie om bij een volgende waterconferentie ook de voorzitter te inventariseren wanneer en welke onderwerpen. Spreekt voor zich dat als deze commissie besluit om met elkaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren, dat wij natuurlijk dat altijd als vanuit gedeputeerde staten zullen ondersteunen. Als het gaat om natuurlijke watersystemen zijn we natuurlijk in het kader van de Blauwe Agenda begonnen met het onderzoeken van de waterstromen en het herstel van het watersysteem en ook het systeembalans die daarin zit. En dat is de eerste stap om dat diepere inzicht te krijgen naar natuurlijke watersystemen en, en hoe dat verhoudt zich tot drinkwaterwinning. Dus wij zitten eigenlijk nog een stap voor meneer de heer zijn voorstel. En ik ben eigenlijk eerst wil ik dat inzicht ook in die waterbalans hebben van de blauwe agenda. En dat is wel een punt waar ik in de waterrapportage niet dit jaar, maar volgend jaar op terug kan komen. Omdat, maar goed, misschien is de waterconferentie eerder als de staten daartoe besluiten om daar in ieder geval nog iets te zeggen over de uitkomsten van die waterbalans. Die inzichten van de blauwe agenda. Meneer Van der Steeg die zegt over de wenselijkheid van de instructieregel. We vinden, vanuit gedeputeerde staten vinden we het wel verstandig om dat wel te doen. Omdat dat een extra zekerstelling geeft. Vraagt natuurlijk wel even ook zorgvuldig gesprek met de gemeente. Dat ze hierin ook worden meegenomen wat dat precies betekent. Het is dus niet met deze wijziging van de interim omgevingsverordening meegemaakt. Maar zal wel bij de volgende moet dat gereed zijn om te doen. En die wordt volgens mij jaarlijks door meneer gedeputeerde van SCI altijd naartoe gestuurd. En dat geeft ons ook de ruimte om dit ook gewoon zorgvuldig met de gemeente op te lopen. En dat gesprek alleen al gaat een aantal dingen in gang zetten. Ik vond het gewoon een hele waardevolle suggestie vanuit de rekenkamer. Meneer Van Duin, scherpe doelen. Bodem- en waterprogramma is natuurlijk datgene wat de staten nog gaat behandelen en wel of niet gaat vaststellen met amendementen. En daar zitten natuurlijk de doelen in als het gaat om ons waterbeleid en wat we komende jaren willen gaan bereiken. En ook een monitoringsplan wat eronder komt. En ik denk dat de heer Van Duin hem kennende zal hij dat ook wel beoordelen of dat voldoende smart voor hem is. Maar daarin zult u dat ook terugzien. Als het gaat om PFAS is dat de vraag is, ja, is dat veilig genoeg? De RIVM heeft op hun eigen site gepubliceerd dat het veilig genoeg is. En dat is het instituut wat wij als provincie ook volgen. En in ieder geval, als de RIVM dat aangeeft en zij zijn de deskundige instantie die dat aangeeft, dan volgen we dat ook. Tegelijkertijd heb ik wel vorig jaar ook gezegd, ik wil wel dat we PFAS gaan monitoren in het grondwater. Om gewoon ook die feiten en die cijfers te hebben. Het staat ook op onze website, Freastisch onderzoek naar het grondwater, waarin PFAS is opgenomen. Zodat we de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit in onze provincie op dat punt ook kunnen monitoren. En daarmee lopen we vooruit op andere provincies. En dat geeft ons ook de mogelijkheid als dat nodig is om samen met waterpartners ook weer bij het Rijk hiervoor aandacht te vragen. Voorzitter, ja, ik zie een hand omhoog gaan, dus ik dacht
Meneer Van Duin die zit precies achter dat blokje voor mij, dus ik zag het niet. Meneer Van Duin.
Ja, dat geldt omgekeerd ook. Ja, dank je. Ja, nog even een vraag. Kijk, het Rijk kwam met een brief over PFAS. Die staat ook op de agenda als erin gekomen stukken. Daar lees ik in dat eigenlijk over alle departementen nu maatregelen moeten worden genomen in het kader van PFAS, omdat het boven de grenswaarden zit van Europa. En natuurlijk heb ik ook gelezen dat de RIVM vervolgens schrijft, ja, we hebben kennelijk niet met die grenswaarden te maken, want ons drinkwater is veilig. Hoe kan ik die twee nou rijmen? Hoe moeten de inwoners dat nou begrijpen? We hebben een grenswaarde, daar zitten we boven, maar het is toch veilig.
Ja, voorzitter, dat is een technische vraag. Voor mij in ieder geval als gedeputeerde, dus een relevante, maar een technische vraag. Waarvan ik in ieder geval wel bereid ben om die nog als informatieve vraag naar het RIVM te sturen. Want zij zijn degene die die conclusie heeft getrokken. Hebben wij niet getrokken. Maar ik wil wel brievenbus zijn om dat te doen. Maar het is gewoon een technische vraag voor het RIVM.
Ja, eens. Ja. Dus laten we die dan op die manier afhandelen. Meneer Van Deun?
Ja, als laatste aanvulling. Ja, technische vraag, het is natuurlijk een politiek verhaal. Want ik verwijt eigenlijk het college van je moet meer doen. Daar begon ik mee in mijn bijdrage. Je moet meer doen dan je nu doet. En of je dat nou smart doet en tijdgebonden en dat soort dingen. Dat terzijde. Maar daarom is het wel een politiek verhaal. Want wij willen juist van het college dat ze meer doen. En met het oog van de brief van de PFAS van de regering. Van het is wel een probleem. Het is boven de grenswaarde. En wij hanteren hier voor drinkwaarde van het is veilig. En dat is eigenlijk een politiek punt. Dat wil ik nog even gezegd hebben. Dank u wel.
Ja, voorzitter, de vraag is natuurlijk waar de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden liggen. Het RIVM doet daar een uitspraak over die Rijk ook heeft overgenomen in de brief. En daarover of het drinkwater in die zin veilig is. Dus daar is de afweging gemaakt. En daar ligt de bevoegdheid ook tot het maken van die afweging. Als in die zin zitten wij niet in die bevoegdheid van het Rijk, maar... Als de heer Van Duin aan mij vraagt hoe zit dat technisch in elkaar, ja, dan kan ik dat natuurlijk altijd navragen. Want dat is een informatieve vraag en daar wil ik natuurlijk gewoon gehoor aan geven.
Ja, volgens mij hebben we daar een duidelijke afspraak over voor nu.
Ja. Ja, voorzitter, ik zie dat als een toezegging.
Ja,
ja, voorzitter. En ik
hij staat genoteerd.
Wij zullen die vraag doorzetten naar het RIVM en dan ook te zijner tijd, als we daar een reactie op hebben, ook terugkomen. Mevrouw Hoek, inderdaad, de problematiek van de stortplaatsen die in het verleden waren. Ik denk dat voor de jongere generatie misschien die beelden helemaal niet meer helder op Netflix stond. Maar toen ik nog jong was, mevrouw Hoek, hadden wij gewoon ook inderdaad... een stortplaats die ergens in de buurt was van toen Noord-Groningen waar ik woonde. Nou, in ieder geval wat ik vanuit ons in de provincie zijn, de stortplaatsen zijn in beeld. We hebben afgelopen jaren ook uitgebreid onderzocht of historische bronnen een bedreiging zijn. En daar waar het nodig is, zijn gerichte maatregelen genomen. Dus bodemonderzoek en bodemsanering. Daarvan krijgen de staten ook altijd jaarlijks een onderzoek, een overzicht van welke saneringen nog lopen en welke dringendheid en spoedeisendheid heeft. En verder bijvoorbeeld bij natuurontwikkeling, als je bijvoorbeeld ergens natuur aanlegt, hebben wij ook een aantal gebieden waar we nu natuur aan het aanleggen zijn. Daar zitten ook bijvoorbeeld een stortplaats nog tussen en die zijn we nu ook aan het saneren om in ieder geval een goede natuurontwikkeling voor elkaar te krijgen. Dat is dan niet spoedeisend, maar is dan in het kader van natuur wel noodzakelijk.
Mag ik?
Ja, mevrouw Hoek.
Ja, kan ik? Ja, ik wil nog even opmerken, ik weet het uit de omgeving waar ik woon, dat daar zijn ook vuilstortplaatsen, want ze zijn overal. Maar dat daar door de particulieren die dan de grond daarvan beheren en een stuk de omgeving heen, dat er ook ontzettend gerommeld wordt met ontschotting van duikers en tussenstukjes van sloten, wat eigenlijk niet mag, maar wat toch gebeurt, waardoor... toch in de bredere omgeving het water, zelfs tot aan de oppervlakte toe, vervuild wordt. En ik heb zelf al een keer een melding gemaakt bij het waterschap. Ze zijn ook wezen kijken. Dan was het net niet erg genoeg. Maar ik geef me aan dat men daar ook wel aandacht voor moet hebben. En dat men ook af en toe eens controleert, zeker vanuit het waterschap. Vroeger hadden we altijd... Wat kwam er dan ook weer? Ook iemand die dat allemaal controleerde, bij ons thuis ook. Van hoe zit het nog met dat water en de oevers en dergelijke? Dat ook meegenomen wordt om juist om die druk op te voeren van ga niet aan de bovenkant ook rommelen. Want ook dan verspreidt men het gif. Het is wel verdund, maar het is wel gif.
Dank u wel.
Dat wil ik nog even meegeven. Het is eigenlijk een taak voor het Hoogheemraadschap.
Ik denk dat dit over toezicht gaat. En volgens mij is uw opmerking goed gehoord. Ik denk dat u klaar was, gedeputeerde, met de beantwoording.
Ja, voorzitter.
Ja, ik zat zelf even te kijken of ik ook alles herkende. Het lozen op het water van JA21 vroeg me even af of dat beantwoord was. Maar Dat ging over de datacenters. Maar...
Dat was de datacenters en ja. Dat verwees terug naar de eerdere schriftelijke vragen die daar ook over zijn gesteld zijn. Ja.
Oké, hartelijk dank. Dan hebben wij een tweede termijn. En meneer Schipper. Goed gezwaaid, dank u wel.
Daar kwam het over. Okay. Ik had toch de informatieve vraag gesteld over IPO en opkomende stoffen, biovergisters.
Verzoek of ik daar schriftelijk op terug mag komen. Doe ik dan samen met de andere vraag. Want dat moet ik gewoon even navragen.
Hartelijk dank. Dan gaan we over naar een tweede ronde. En wou ik even vragen of iedereen daar behoefte aan heeft. Dat ik de rij afgaaf dat mensen zeggen nou. Ik zie een paar handjes. Ga ik toch even het rijtje af. Begin ik bij GroenLinks. Had u nog iets voor de tweede? Nee. VVD, mevrouw Vergielsen?
Voor mij eigenlijk alleen. Ik had even gemist het antwoord op de vraag of bij aanbeveling 7 over dat na 1 jaar rapporteren of dat ook jaarlijks kon plaatsvinden. Ik had dat even gemist of dat ook echt op dat punt of daar toezicht op had of niet.
Dank u wel. Ja 21.
Even kijken, gedeputeerde was niet helemaal ingegaan op het juist inzichtelijk maken van het verbruik en vervuiling van datacenters. En ik zou eigenlijk graag een toezegging hebben dat hier wel inzicht in komt. Want het lijkt me heel erg van belang als we het over grond- en drinkwaterbeleid hebben, dat we weten waar we het over hebben. En inderdaad, drinkwaterbedrijven kunnen datacenters weigeren om water te verstrekken. En ik lees dat de provincie ook een samenwerkingsovereenkomst heeft met Vitens. Dus mocht er blijken uiteindelijk dat de verbruikervervuiling problematisch zijn, dan zou ik graag horen of de gedeputeerde erop kan aandringen om het water niet te verstrekken aan datacenters.
Dank u wel. Het CDA, meneer Westerlaken, tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb 1 vraag nog gesteld aan de gedeputeerde en die ging erover. En dat is best wel essentieel, of dat het de bronnen zijn die nadere bescherming behoeven van oasen, waternet en Dunea. Wat ik ook op wil merken is dat wat mij betreft het een sterstuk is in de staat.
Ik verstond uw laatste opmerking niet. Dus...
Het mag voor mij een sterstuk zijn in de staat.
Oh, dank u wel. Kijk, toch best belangrijk. Fijn dat ik dat nu wel weet. D66, tweede termijn.
Geen tweede termijn, dank u wel.
Dank u wel, PvdA.
Ja, nog een kort vraagje graag, voorzitter. Ik vraag me eigenlijk af of hoe die datum die nu gepland is, 13 oktober, hoe die voor dat gesprek tussen de uitvoeringsdienst Utrecht en de Rekenkamer en de drinkwaterbedrijven, om dat verschil van inzicht helder te krijgen. De terugrapportage daarvan. Hoe zich dat verhoudt met de behandeling van dit stuk in de Staten? Of is de behandeling al gepland wanneer dit in de Staten wordt behandeld? Wij zouden graag zien dat we dus die terugrapportage krijgen voordat de Statenbehandeling plaatsvindt.
Ja, dank u wel. ChristenUnie, meneer de Heer.
Voorzitter, dank. Ik beluister in de woorden van de gedeputeerde dat ze graag meepraat over het herstel van natuurlijke watersystemen. Maar dat ze graag wil wachten op de waterbalans die in het kader van de blauwe agenda wordt gemaakt. En wat is de planning voor die waterbalans? Wanneer komt die gereed, zodat we een eventuele conferentie met Verdonschot daarop kunnen afstemmen? En verder wil ik wel aansluiten bij de oproep van de VVD om regelmatig een beetje integraal over drinkwaterbronnen te praten. Want we zijn natuurlijk vaak heel fragmentarisch over dat provinciaal belang aan het praten. Ja, bij de omgevingsvisie praten we over alles. Maar ik kan me voorstellen dat je 1 keer per jaar een soort stuk produceert waarbij je integraal naar alle drinkwaterperikelen kijkt. Dus ik wil me aansluiten bij de vraag van VVD.
Dank u wel, meneer Van Deun, tweede termijn.
Nou, heel kort, voorzitter, we zijn blank met de toezegging natuurlijk voor die vragen. Maar ook met de verwijzing naar de monitoring van het bodem- en waterprogramma wat volgend jaar komt. En we zullen dat kritisch bekijken. Wat ons betreft kan het ook als een sterstuk met deze toezegging. Dank u wel.
Dank u wel. Partij voor de Dieren, meneer Van der Steeg. Nee. SP? Oh, nee. SGP, denk ik. Niet? Oh.
Nou, ik heb nog een vraag aan meneer Mulder. Ja. Ik was niet zo snel met een interruptie, omdat ik die datum even op moest zoeken. Maar heb ik het goed begrepen dat meneer Mulder de behandeling wil uitstellen tot de volgende statenvergadering?
Ja, voorzitter. Ja, als dat het gevolg is. Kijk, we hebben de informatiebijeenkomst al op 3 juni gehad. Toen was het probleem lag al op tafel. We hebben daar als Partij van de Arbeid toen aandacht voor gevraagd. We hebben er naar aanleiding van bij de commissie M&M was dat, hebben we vragen gesteld. Dus er was voldoende tijd om voor de eerstvolgende statenvergadering die terugrapportage die op tafel te hebben, als die er nu nog niet is, dan zou ik zeggen van, we stemmen in principe natuurlijk wel in met het statenvoorstel, dus dat is eigenlijk niet, maar ik vind de terugkoppeling, ik vind het toch een belangrijk verschil van inzicht tussen twee vooraanstaande partijen rondom het drinkwater waar we het hier over hebben. Ik wil graag weten op welke manier de provincie daar ook echt controle op heeft, dat er langs een gezamenlijk gedeelde lijn gehandeld wordt met betrekking tot drinkwater. Dus als dat het gevolg is dat het uitstelt tot de volgende vergadering, dan zou ik daarvoor willen pleiten, ja. Ja.
Dank u wel voor deze verheldering, ook de SGP. Tot slot 50+, tweede termijn.
Ja, voorzitter, nog 2 kleine dingen. Ik wil nog aandacht vragen voor goede controle op grondvermenging. Grond van vervuilde grond vermengen met schone grond, zodat het net toelaatbaar is dat het dan zogenaamd schoon is. Maar er wordt best wel veel mee gesjoemeld, zeg maar. Dat als ik de schaal van 10 neem en het is 3 vuil en 7 schoon, dat het wel eens omgedraaid wordt. Dus, en de tweede is dus, dat wil ik ook als signaal afgeven bij vergunningen. Er zijn industrieën die eigenlijk weghoren uit het gebied waar ze zijn. Vaak hebben de gemeentes ook al daar een bestemming aangegeven om daar woningen te gaan realiseren. Maar ze gaan in beginsel niet weg omdat de grond zo vervuild is. En dat die sanering gewoon te veel geld kost. Maar dat ze op een gegeven moment toch op de een of andere manier een formule bedenken dat ze wel weggaan. En dat dan de controle op die grond echt ook de aandacht krijgt die het nodig heeft. We moeten ons drinkwater schoner en beter maken. En niet zorgen dat het stabiliseert of erger weer wordt.
Ja, dit is wel een lijn signaal. Van net. Ja, want het is eigenlijk meer van hetzelfde van net, hè? Het toezicht. Dus ik denk dat we het daarbij kunnen laten. Kan ik u vragen de tweede termijn te beantwoorden, mevrouw Bruinsholt?
Ja, voorzitter. Mevrouw van Geelsen, we zullen de eerste voortgangsrapportage over een jaar doen met een apart statenbrief. Mijn voorstel zou zijn om daarnaast de waterrapportage, die ook altijd jaarlijks in het najaar naar de Staten toe komt, de daaropvolgende waterrapportage hier gewoon over drinkwater een goed stuk op te nemen, zodat u ook jaarlijks de staten daar jaarlijks ook verder de voortgang in kunnen zien. Meneer Emmen, zoals de heer Emmen ook weet, is dat bij indirecte lozing rondom datacenters zijn de gemeenten bevoegd gezag. En bij lozing op oppervlaktewater zijn de waterschappen bevoegd gezag. Dus zij hebben ook inzicht in die vergunningen. Die hebben wij op dat punt niet. Als het gaat om de nadere bescherming van de bronnen, we hebben natuurlijk, de heer Westerlaken, we hebben natuurlijk ook in ons ruimtelijk beleid hebben beschermingszones opgenomen rondom grondwater en dergelijke, waarin gewoon strenge regels gelden voor bepaalde activiteiten om ervoor te zorgen dat geen vervuiling nader optreedt. Ik weet niet of de heer Westerlaken daarop doelt, maar dan vraag ik hem nog even om zijn vraag nog wat verder te verduidelijken, voorzitter.
Als het mag, voorzitter.
Zeker.
Dank u wel. Het gaat mij om de vervuilingen waar we overigens niet exacte informatie over hebben waar het over gaat. Het gaat in algemene termen en aantallen in het rapport. Maar we kennen in de provincie Utrecht verschillende optrekkingen. Je hebt grondwaterwinning. Dat is het diepe grondwater. Daar over vervuiling is minder sprake. Maar we hebben ook een aantal oeverinfiltratie onttrekkingen en oppervlaktewater onttrekkingen. En oeverinfiltratie dat betreft oasen, inmiddels ook onderdeel van de provincie. En de kwelwater onttrekking, zeg maar, dat is de winning van waternet. Grondwater Daar hebben we een helder beeld van. En het beeld als het gaat om oeverinfiltratie en kwelwaterwinning, dat is voor mij wat minder duidelijk. En nou is mijn vraag, betreft het hier met name die bronnen? Of hebben we het ook over, wat inderdaad ernstiger is, over het diepe grondwater?
Voorzitter, goede vraag.
Een beetje technisch.
Maar ook wel goed inhoudelijk. Waarbij ik vooral eerst even de andere antwoorden ga doen om te zien of ik tegen die tijd een goed punt. Wat ik wel weet is dat we rond de omtrekking ook in de polder die we doen voor Waternet. Dat we bijvoorbeeld het gebruik van glyfosaat ook hebben verboden. En dat zijn wel aanvullende maatregelen die gebiedsgericht ook in de bronnen en de winningen zijn genomen. Om ervoor te zorgen dat er geen nadere vervuiling plaatsvindt.
Ik vraag het met name, voorzitter, als ik mag. Omdat wij wel aandeelhouder zijn van Vitens. Die voornamelijk diep grondwater wint in de provincie. Maar niet van Oasen en niet van Waternet. Dus de verhouding met de hoofdleverancier van ons water, die is geborgd ook middels het aandeelhouderschap. Maar dat hebben we niet met Oasen en Waternet. En dat kan zijn dat we dan andere rollen moeten gaan spelen. Vandaar, dat is geen technische vraag, dat is uiteindelijk een politieke vraag. Want je zou je kunnen afvragen, moeten we dan ook geen aandeelhouder worden van Oasen en bij Waternet ligt het wat lastiger, maar...
Ja, want Waternet kent sowieso een hele andere constructie ook met betrekking tot het waterschap. Kijk, wat eigenlijk geldt voor die andere drinkwaterbedrijven die hebben waar inderdaad we niet de aandeelhouder zijn. Want voor Vitens is ons gedeputeerde Strijk de aandeelhouder. Daarvoor geldt dat wij natuurlijk dezelfde gesprekken ook hebben over de kwaliteit van de winningen en wat er nodig is om een gebied te goed te doen. En die drinkwaterbedrijven hebben natuurlijk ook gewoon verplichtingen vanuit de drinkwaterwet. En aanvullende zaken, bijvoorbeeld in de Betunepolder, bestaan we ook het gebruik van glyfosaat niet bijvoorbeeld. Dus glyfosaat niet toe. Dus dat wil zeggen dat we inderdaad andere sturingslijnen hebben dan voor een Vitens, waarbij we aandeelhouder zijn. Tegelijkertijd moeten alle drinkwaterbedrijven ook aan verschillende richtlijnen voldoen die er zijn. Ik heb niet de indruk tot nu toe dat tot mindere sturingsmogelijkheden of een slechter gesprek leidt.
En ik denk ook wel dat we hier zitten voor een stuk waar dit wel heel erg de diepte in gaat. Dus ik zou hem hier toch mee willen kortsluiten.
Nou, misschien mag ik, net werd er een opmerking van gemaakt van kunnen we niet jaarlijks geïnformeerd worden.
Dan zou dit onderwerp erbij
daar zou dit worden. Onderwerp bij, ja. Bij kunnen passen. En misschien is het dan een idee wat in het verleden ook daadwerkelijk gebeurde. Was dat de directeuren van de waterleidingbedrijven de betreffende commissie ook bij de betreffende commissie aanwezig waren en informeerden.
En ik voel een bruggetje naar meneer de Heer en zijn voorstel. Maar ik zou u wel willen vragen om de tijd in de gaten te gaan houden, meneer de Heer.
Ja, graag wilde ik proberen of het interrumperen technisch kan. Door de heer Westerlaak te vragen dat het eigenlijk toch niet uit zou moeten maken richting alle drinkwaterbedrijven, of je aandeelhouder bent of niet. Je zou toch dezelfde rol gewoon bij alle drinkwateronttrekkers op dezelfde manier moeten spelen.
Maar is dat relevant voor dit stuk wat voor ligt, vraag ik mij even af. Dus ik zou hem eigenlijk
De heer Westerlaken wilde het relevant maken, wilde zelfs jaarlijks erover gaan praten. En ik denk dat dat niet het goede spoor is. Dus ik wou toch wel eigenlijk zeggen dat we die kant niet op moeten.
Ik begrijp, voorzitter, eigenlijk ook de vraag van de heer Westerlaken als een toetsvraag van heb je in de verhouding tot de waterschappen eigenlijk voldoende ook kan je rol vervullen als overheid om ervoor te zorgen dat zij ook zich aan hun verplichtingen houden en dat op een zorgvuldige manier doen. En als ik kijk naar hoe we de samenwerking ook vanuit ambtelijk, maar ook bestuurlijk perspectief doen, dan is onze indruk dat dat inderdaad zo gaat. Waarbij het interessante natuurlijk nu is dat met de komst van Vijf Heren Landen we ook een groot deel Oasen in onze provincie hebben. En ook met Oasen aan het kijken zijn of we verdergaande afspraken op een aantal plekken ook moeten maken. Zoals we nu ook met Vitens eerder hebben gedaan. Dus dat is, en dat, dus ik zie in die zin ook de vraag van de heer Westerlaak vooral als een vraag van: bent u in staat om die verschillende rollen ook op dezelfde manier in te vullen, ondanks dat de organisatievorm van die waterschappen gewoon anders is? En die, dat is het gevoel wat, of dat is wat in de praktijk we wel hebben, waarbij de drinkwaterbedrijven ook gewoon aan de richtlijnen van de IOT moeten houden. Dus die, er zit ook gewoon nog een slot op de deur. Ja.
Zou ik u wel willen vragen om nu door te gaan met de beantwoording voor de vraag?
Ja, als het gaat om, had ik inderdaad over met de waterrapportage, integraal voor drinkwaterpraat, zei ik net tegen mevrouw Gilsen, maar de heer De Heer had die ook gevraagd. Volgens mij eerst die statenbrief, waar we uitgebreid dan over in medio 2022 hierop terugkomen. En het lijkt me goed om de waterrapportage dan ook nadrukkelijker dit onderwerp in gaan op te nemen. En dat is, dan hebben we alle wateronderwerpen ook in één. Dus dat is, lijkt me een goed punt. De waterbalans van de blauwe agenda. Ik verwacht hier dat die eerste helft 2022 klaar is. En dat ik dus ergens voor de zomer 2022 de Staten gewoon verder informeert over hoe ver we zijn met de blauwe agenda. En ook de vervolgstappen daarin. En dat gaat dan over de waterbalans. Mevrouw Hoek, die goede controle op grondvermenging en het niet rommelen in het buitengebied, dat is natuurlijk ook een toezicht die grotendeels door en meestal door omgevingsdiensten van gemeenten wordt gedaan. Waarbij, denk ik, de ogen en oren in het gebied soms het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat dat soort dingen boven water komen en dat die meldingen ook bij de omgevingsdiensten terechtkomen. Dat zou, zorgvuldigheid is daar belangrijk. Ja.
Ja, dank u wel. Ik denk dat het tijd is. Kijk even rond, meneer Emmer. Ik wil heel graag toe aan afronding.
Er was nog één vraag van de heer Mulder.
Ja, dat wou ik ook.
Ik denk dat het gesprek is inderdaad op 13 oktober gepland. Dus het is aan de Staten om de agenda voor de Statenvergadering vast te stellen en dat te doen. Daar ga ik als gedeputeerde niet over. Wat ik wel weet is dat dit echt de eerste mogelijkheid was dat iedereen ook echt aanwezig kon zijn. Dus ik zie niet zo snel gebeuren dat die afspraak in de tijd naar voren schuift.
Dank u wel, meneer Emmer, tot slot.
Ja, ik heb er heel even mee gewacht, maar ik wil toch nog heel even terugkomen op beantwoording op mijn vraag, want was ik toch een klein beetje onbevredigd over. We hebben het ook over een vuilnisbelt van een aantal decennia geleden waar eventueel vervuiling van is. Maar datacenters, dat is de gedeputeerde met me eens dat het toch belangrijk is als provincie, nu we ons echt met grondwater ook gaan bezighouden, dat we in ieder geval inzicht krijgen in wat het effect daarvan is. Blijkbaar is dat beter bekend bij gemeenten of bij waterschappen, maar dat lijkt me voor ons toch ook zeer nuttig. Dus ik zou dat toch nog even willen vragen.
Voorzitter, dat is dezelfde vraag die natuurlijk toen ook in de motie is gesteld. En daarvan heb ik toen ook aangegeven dat de bevoegdheid tot de indirecte lozingen bij de gemeente ligt en voor een deel bij de waterschappen. En dat ik niet in die bevoegdheid van die gemeente en dat waterschap wil treden als provincie, omdat daar ook de verantwoordelijkheid ligt. Dus dat is ook deze keer, voorzitter, net zoals bij de motie herhaal ik mijn antwoord. Los van het feit dat ik wel zie dat bedrijven als Vitens zeer nadrukkelijk ook zich bezighouden met datacentra en de vraag of ze wel of geen drinkwater willen leveren. En daarin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook invullen.
Ja, dank u wel. Ik heb het nu ook een paar keer horen langskomen. Volgens mij is dit wat het is voor meneer Emmen. Dan wil ik gaan naar de conclusie over hoe dit statenvoorstel besproken gaat worden. En ik denk gehoord te hebben, en check dat vraag bij u, dat dit een hamerstuk kan zijn. En ik zie een vinger van meneer De Heer.
Ja, ik zou het ook een hamerstuk maken, want eigenlijk is de uitkomst van het overleg niet van belang voor het statenvoorstel zelf.
Nou, dank u wel. Dat was mijn conclusie ook. En ik heb wel gehoord dat we een terugkoppeling krijgen. Dus dat de staten in die zin bediend worden. Dus dat het verband niet één op één van elkaar aan elkaar geknoopt moet worden. Meneer Mulder.
Ja, dank u wel. Ik heb begrip voor wat hier gezegd is over de behandeling. En ik denk inderdaad dat we het als hamerstuk in de eerstvolgende vergadering kunnen doen. Waarbij we ons denk ik wel moeten realiseren dat we een klein stukje momentum verliezen. Om over die terugrapportage en eigenlijk dus ook dan recht doen aan het onderzoek van de Rekenkamer. Dus ten tijde van de terugrapportage zelf
zullen we daar dan toch nog even afzonderlijk bij stil moeten staan. En zou ik zelf ook eigenlijk bij deze al willen oproepen om dat stuk niet ter kennisname mee te sturen, maar om dat stuk dan ook afzonderlijk te bespreken of te combineren met andere onderwerpen die in dezelfde lijn liggen.
Dank u wel voor deze suggestie. Dan wordt dit een hamerstuk en heb ik hem daarmee afgeconcludeerd al rondkijkend. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Rest mij nog wel degene die meeluisteren van de Randstedelijke Rekenkamer heel hartelijk te bedanken voor al hun goede werk. Dank u wel namens de hele commissie. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp en ik begin wat tijdsdruk te voelen, dus dat gaat u ongetwijfeld merken aan wat er ingegrepen wordt of niet.
Voorzitter.
Ja, mevrouw Hoek.
Ja, ik wil even melden dat het vanaf nu de woordvoerder Jacob Germs is.
Ja, dank u wel. Ja. De tussentijdse evaluatie van de PCL staat nu op de agenda, 2.2. En daarna hoop ik toch een pauze in te kunnen lassen wat mij betreft, anders dan wordt het wel een heel lange zit. We hebben tot 17:30 en dat is het dan ook vandaag. Want ik geloof niet dat we daarna nog heel effectief kunnen vergaderen. Dus mijn verzoek zal zijn aan iedereen om het bondig te doen. In september 2019 is afgesproken om medio 21 de PCL tussentijds te evalueren. Dit is in opdracht van PS en GS ook gedaan. En de evaluatie is gebaseerd op gesprekken met een afvaardiging van uw staten. Als ik me niet vergis ook allemaal uit de commissie. En van GS en programmamanagers en van de PCL zelf ook. De rapportage bevat conclusies en aanbevelingen voor de advisering en de werkwijze met betrekking tot de PCL. De aanbevelingen geven ook input voor het verwerven van 4 nieuwe PCL-leden. Omdat we immers hebben afgesproken om dat meer trapsgewijs aan te vliegen. Hiervoor is het proces in de statenbrief opgeschreven. Ja, ik denk dat het belangrijk is om nog even te benadrukken dat dit dus gedeputeerden zal, hoop ik, met veel plezier uw vragen beantwoorden. Maar dat het wel een gezamenlijk proces is geweest waar we dus vanuit de Griffie en ook met uw afvaardiging en ook in de persoon van mij als voorzitter en de gezamenlijk aangetrokken hebben. Dus dan dat even het kader waarin we dit plaatsen. Is het fijn om meneer Van Essen even het woord te geven als eerste? Nee? Gewoon een eerste termijn erin gooien? Doe ik graag. Mevrouw De Man.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik had 1 punt ingebracht. Ik was een van de statenleden die meedacht. Ik was heel blij met het proces. Heel fijn. We hebben ons natuurlijk vaker kritisch uitgelaten. Maar ik denk dat met de bouwstenen die er nu liggen en ook met de vacature tekst die bij ons toegezonden is als team. Dus daar kunnen we mooi op aansluiten. En ik denk dat dat inspeelt op de wensen die we ook geuit hebben in de evaluatie.
Hartelijk dank voor deze positieve bijdrage. Iemand anders voor de eerste termijn? Kijk ook even de rijtje af. Meneer Hazeleger en dan mevrouw, ik moet even oefenen, excuus. Mevrouw Steginga, zeg ik dat goed? Oké, meneer Hazeleger.
Ja, het verschil met mevrouw De Man en mijn persoon is denk ik dat ik hier al de periode daarvoor ook al was. En we al een keer zo'n evaluatie ook hebben gehad. En het was toen ongeveer dezelfde tekst, kan ik me herinneren, met dezelfde gloedvolle betogen wat er allemaal ging veranderen. Dat het onafhankelijker werd, breder. En nu is er nog eentje bijgekomen. Om de werklast van de PCL beheersbaar te houden is een scherpe afbakening van het werkpakket van de PCL nodig met voldoende ruimte voor ongevraagde advisering. Dat is dan nieuw. De onafhankelijkheid en met name de breedte van de adviezen. Daar hebben wij al jaren kritiek op en we hebben er weinig vertrouwen in dat dat de komende jaren gaat verbeteren. Ik heb ook in dat groepje gezeten waar mevrouw De Man in zat. Daar heb ik dat volgens mij ongeveer op dezelfde manier gezegd. Dus ik zeg dat graag nog een keer in het openbaar. En de focus op de kerntaken, dat is juist de afgelopen jaren steeds minder geworden, is mij opgevallen. Toen ik hier net kwam, was ik het bijna nooit met die adviezen eens. Maar was het wel echt op de kerntaak van de PCL gericht. Op de onderwerpen wat je verwacht van een provinciale commissie leefomgeving. Ja, dat is de laatste jaren ook nog steeds minder geworden. Lijkt erop dat op de gebieden waar ze wat over te zeggen hebben, dat ze een beetje hun zin hebben gekregen en dat ze nu over andere onderwerpen zijn begonnen. Dus ik ben daar niet blij mee. Dan wordt er nog gezegd, we moeten de PCL misschien vaker om advies gaan vragen. Ja, ik heb daar eens over na zitten denken, waarom zou ik het PCL om een advies gaan vragen? Want als ik het antwoord zou moeten bedenken, dan zou ik het vaak al ongeveer kunnen invullen waar het naartoe gaat. Even los van de details. Maar de toegevoegde waarde van de adviezen vind ik vaak niet heel groot. Even kijken. Oh ja, dan wordt er nog als opvolging wordt er gezegd, het opnemen van kennis en competentie van de concrete toepasbaarheid in de praktijk in het profiel van nieuwe PCL-leden. En daarbij vraag ik me af, waar zitten we dan precies aan te denken? Wat stellen we ons daarbij voor? En hoe wordt die selectie dan op basis daarvan gemaakt?
Interruptie? En dan, van mevrouw de Man.
Meneer Haasleger, kritiek prima natuurlijk, maar u heeft wel meegedacht, dus had u misschien ook wel niet aan kunnen sluiten, als u toch wilt dat de PCL bijvoorbeeld wordt afgeschaft. Gaat uw betoog die kant op?
Nou ja, ik was bij mijn laatste zin aangekomen en inderdaad staat het, het lijkt ons goed om bij de invoering van de omgevingswet, kijk even naar de overkant, zo die er al komt, om dan ook te overwegen of het misschien niet het moment is om de PCL ook op te heffen. Ja, zeker. En dat leek mij ook een heel mooi moment. En volgens mij heb ik dat zelfs ook daar gezegd.
Voorzitter.
Alleen dit ligt nu niet voor, mevrouw Broeren.
Ja, een paar jaar geleden, of jaren geleden, was er sprake van dat de PVV samen met de VVD de PCL zou willen opheffen. Maar dat kan niet, want het is een verplichting. Dus wat dan ook, we blijven er gewoon mee zitten.
Nee, mevrouw Broer, ik heb goed nieuws voor u. Na de invoering van de omgevingswet is het niet meer verplicht. Dus ja.
Nou,
het
lijkt me een heel mooi onderwerp om tegen die tijd dan te bespreken.
Aan de horizon.
Maar dat kan nog wel.
Het ligt voor mevrouw Broeren, zullen we niet laten liggen. Maar nu gaat het daar niet over. Dus is dit voor u de bijdrage, meneer Haasleger? Ja? Mevrouw Zeginga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb natuurlijk een heel ander perspectief dan meneer Haasleger. Als startend commissielid was ik blij met een helder leesbaar rapport, wat ik ook begreep. Maar wat bij mij ook wel wat vragen oproept in de zin dat de adviezen wat tegenstrijdig soms lijken. Hè. Dus aan de ene kant moeten ze meer toepasbaar zijn, de adviezen, maar tegelijkertijd mogen ze ook wat meer schuren. En ook lijkt het erop dat de PSNG's wat weinig adviesvragen wordt gesteld, zeg maar. Dat er door die PSNG's wat weinig adviesvragen worden gesteld. En bij mij roept het in die zin ook wel wat de vraag op van wat is nou precies de rol, de noodzaak van deze commissie. In verhouding ook tot de kosten. Ik vroeg me af of de gedeputeerde daar wat over kan toelichten. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Dan heb ik nog een vraag van meneer Caritas van GroenLinks, daarna ja. Meneer Gens en dan mevrouw Veen.
Dat is de volgorde, denk ik. Mag ik beginnen?
Ja.
Oké, dank je. Nou, inderdaad, zoals u zelf ook heeft aangekondigd, organisatiebreedte voorbereid. Dat kan ik alleen maar stimuleren als fan van de pub. En ik ben een pubber, dus dat zie ik graag. Over het bestaansrecht, ja, dat ik hoorde u daar wat vragen over. Ik weet niet of dat nu de plek is om dat zo te bespreken, maar goed, het is ingebracht. Maar daar gaat mijn vraag eigenlijk niet over. Mijn vraag is eigenlijk heel concreet gericht op twee punten. Het laatste punt van de conclusies, gecombineerd met het tweede punt van de aanbevelingen. Het is eigenlijk een verdiepingsvraag. Daarin wordt gezegd dat de PCL af en toe ook in beeld mag brengen advisering en acties richting andere doelgroepen. De richting vind ik heel mooi klinken, maar ik zou daar iets meer over willen horen. Wat we daarmee precies bedoelen en of we daar het gesprek over moeten voeren. En daarop volgend, een beetje vergelijkbaar aanbeveling dus, punt 2. meer adviezen in de praktijk. Nou, daar zijn we het ook vaker met elkaar, hebben we vaker over gehad. Niet altijd makkelijk, van beleid naar praktijk, tussen plan naar praktijk, beleid en uitvoering. Altijd een heel grote ding, zeg maar. Mooie idealen, mooie ambities, maar we moeten het ook waarmaken met onze organisatie en onze partners. Maar goed, in de tweede zin staat dus, dit kan worden bereikt door het betrekken van minder geëikte adviespartners. En ook daar zou ik iets meer het gesprek over willen voeren. Althans, ik stel hem in de vraag, wat bedoelen we daar precies mee? Waar denken we aan? En moeten we daar het gesprek over voeren? That's it.
Dank u wel, meneer Germs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is goed dat de zaak geëvalueerd is met de PCL. Ik wil me graag richten op de vacaturestelling. Kijk vooral ook eens buiten de usual suspects, want het zijn vaak toch wel weer dezelfde doelgroepen die in dit soort commissies aanwezig zijn. Zoek verbinding met de adviseur ruimtelijke kwaliteit en heb vooral ook aandacht, en dat klinkt misschien vreemd vanuit 50PLUS, maar voor de jonge onderzoekers, want die zijn vaak heel creatief en treden buiten de paden. Dus dat wat mij betreft, en over opheffing hebben we het nu niet, want dat is nu niet aan de orde. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Germs. Mevrouw Veen.
Ja, dank u wel. Ik was ook een van het hooggeëerde publiek die mee mocht doen aan de evaluatie van de PCL. En ik heb daar ook al aangegeven dat ik het toch lastig vond dat de timing en de onderwerpen van de advies niet altijd aansloten bij hetgeen waar wij mee bezig waren. En soms de connectie met de ambtelijke organisatie toch wel, nou ja, niet helemaal scherp was. En dat lees ik ook terug in de evaluatie. Dus dat is fijn. Waar het niet dat ik... Nou ja, toch nog wel. We doen deze evaluatie niet voor niets. Daar hebben we voor gekozen bij de instelling in 2019. Omdat er toen destijds al heel veel discussie was over de adviezen van de PCL. De evaluatie die er ligt is mijns inziens niet geheel positief. Hij had iets scherper gekund nog. Want zoals ik het mij het gesprek herinner, was het iets scherper dan het nu is opgeschreven. Dat is verder prima. Ja, ik sluit me toch wel aan bij de vraag van mijn collega Hazeleger. We gaan het niet nu bespreken, maar ik vind wel dat we met elkaar kunnen uitspreken dat zodra de omgevingswet is ingevoerd, het bestaansrecht van de PCL wellicht ter sprake zou kunnen komen. Daarvoor hoeven we het niet nu uit te debatteren, maar het uitspreken dat het tegen die tijd wel besproken moet worden lijkt me geen verkeerde. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel, voorzitter.
Ja, dank u wel. Ik kijk even rond of dat de vragen van de eerste termijn waren. Wel volgens de chat en hier ook, denk ik. Dus dan geef ik heel graag meneer Van Essen het woord voor de beantwoording.
Ja, dank u voorzitter. Ik kan er een aantal zaken ingaan. Tegelijkertijd zijn het voor een deel natuurlijk ook vragen aan uzelf. Hè. Laten we dat ook voortdurend voor ogen houden. De PCL is niet een onderdeel van de ambtelijke organisatie of is ook niet een verlengstuk van het college. Is een adviesorgaan, een onafhankelijk adviesorgaan voor PS en GS, beiden. En dus dan aan ons beiden de taak, de schone taak zou ik willen zeggen, om te zorgen dat die samenwerking met de PCL voldoet en dat we daar wat aan hebben. Dus volgens mij ook heel goed dat we deze evaluatie ook gezamenlijk hebben opgepakt. Goed om te horen dat het ook herkend wordt qua proces. Ik herken ook dat natuurlijk bij de instelling van de PCL, bij de verlenging destijds 2 jaar geleden, ook uitdrukkelijk is gevraagd. Laten we halverwege met elkaar gezamenlijk ook de evaluatie doen. Laten we ook een stuk verfrissing, vernieuwing. Fractie 50PLUS, beleid van verjonging wellicht. De PCL, goed is om de halverwege die periode voor te kiezen. Nou, dat geeft natuurlijk bij elkaar ook op deze manier invulling aan. Er zijn even een paar dingen langslopend. Het valt op dat de SGP die zegt het moet onafhankelijker en breder. Kijk, als ik kijk naar de belangrijkste conclusies uit de evaluatie en de gesprekken die met u, maar ook met collegeleden, niet bij mezelf, maar met een aantal collega's van mij hebben plaatsgevonden met de ambtelijke organisatie. Dat is natuurlijk de het begint wel met van op zich de waarde van de PCL, van onafhankelijk advies. En daar hebben we wel met elkaar behoefte aan. Hebben we in ieder geval in meerderheid met elkaar daar zo uitgesproken. Dus dat is volgens mij ook dat is wel de conclusie zoals ik in deze evaluatie ook teruglees. Dat staat niet ter discussie. Tegelijkertijd over hoe dat in de praktijk functioneert. Ja, daar zitten verbeterpunten. En voor mij is het goed ook om die met elkaar hier beter te pakken. Ik denk verbeterpunten die voor een deel ook geadresseerd zijn aan de PCL. Tegelijkertijd ook aan de ontvangende partij de vragen. Dus het is ook goed om te kijken hoe kunnen wij er met elkaar voor zorgen. Dat degene waar wij behoefte aan hebben in die advisering. En de onderwerpen. De aard ervan. En de timing daarvan, dat we daarin ook op een voor ons, dat bedoel ik ook ons als PSGS gezamenlijk, op een voor ons effectieve manier geadviseerd worden. Dus het is in die zin ook een wisselwerking. Dus ik denk als het gaat ook bijvoorbeeld om onderwerpkeuze, dat is ook een belangrijke conclusie hierin. Nou, wij hebben misschien best wel soms behoefte aan bepaalde adviezen, maar het is niet zo dat we dan, of misschien beperkt, het zou misschien meer kunnen, dat we ook om gevraagde adviezen vragen. Dat kan ons natuurlijk ook helpen. Dat kan ook er mede voor zorgen dat je dan ook op die onderwerpen geadviseerd wordt waar je met elkaar daar behoefte aan hebt. Dus volgens mij is het ook een handschoen die wij ook met elkaar op te pakken hebben. Dus dat is ook misschien even richting meneer Hazeleger. Als je zegt, nou ja, wat onderwerpkeuze, daar zitten we voor een deel over, zijn we daar zelf bij. CDA-fractie die terecht denk ik wel zegt, ja, de adviezen lijken soms wel tegenstrijdig in deze evaluatie dan. Hè? De evaluatie van de ene kant moet het toepasbaar zijn, aan de andere kant moet het schuren. Vonden ook aan de ene kant vragen wij om iets vernieuwends. Tegelijkertijd als we vragen om de vorm, dan zeggen we ja, doe maar gewoon een schriftelijk advies. Dat vind ik toch het makkelijkst. Ja, daar zijn we ook misschien niet helemaal eenduidig in. Tegelijkertijd is het denk ik ook een zoektocht om die dingen ook met elkaar te combineren. Want het is ook niet, hoeft niet per se een tegenspraak te zijn. Je kan natuurlijk best iets wat toepasbaar en concreet is en tegelijkertijd wel, ja, ook niet alleen maar de open deuren, maar dat je daarin juist wel de vernieuwing zoekt. Dus dat is denk ik wel de, zoals ik zelf deze evaluatie ook lees, dat we dat eigenlijk wel PCL toe oproepen van, nou ja, kijk, wees zo concreet mogelijk in de advisering. Ja, maar dat mag dan best, het mag best in die concrete aanbevelingen duwt, die mogen op zichzelf best schuren. En volgens mij is dat op zichzelf ook wel verenigbaar. Dus dat is denk ik ook waar we de PCL dan ook via het advies toe uitdagen en toe oproepen. En waar we onszelf denk ik ook in de vraagstelling die wij doen en de onderwerpen die we aandragen ook zelf alert op moeten zijn dat we daarin ook consistent zijn. Dus daar de zaken die we zelf in dit advies eigenlijk ook hebben aangedragen, daar ook in de manier waarop we met de PCL gesprek aan gaan, waarop we allemaal adviesvragen, daar ook dat die daarmee in lijn zijn. Dus inderdaad, ik denk, een van de conclusies is wel wat vaker een gevraagd advies. En dus misschien ook wat kritischer aan het begin van of het eind van het jaar rond een jaarplanning. Ik denk dat zeker behulpzaam kan zijn. GroenLinks die ook aandacht vraagt voor, hè, wat ook in de evaluatie staat, van hè, misschien wat andere doelgroepen. Misschien ook minder geëikte adviespartners betrekken. Ja, wat wordt daar bedoeld? Ja, we kunnen natuurlijk een exegese gaan deze evaluatie heeft gemaakt precies bedoeld. Dus ik zou, voor mij is het vruchtbaarder om met elkaar te kijken. Wat zouden wij zelf eigenlijk met elkaar willen? Dus in die zin zou ik ook misschien richting u, meneer Karatas, misschien met de anderen. Ik vind het op zich ook nuttige suggesties, maar minder geëikte adviespartners. Nou, dat is denk ik, nogmaals 50+, die zei al van misschien moeten we wat meer denken in jongeren. Dat is denk ik een richting, maar misschien zijn er wel andere. Dus ik ben ook wel heel benieuwd welke ideeën u daarover heeft. En ik denk dat het ook helpt hoe concreter wij met elkaar daarin zijn, hoe meer richting we de PCL ook meegeven. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Om te voorkomen dat de PCL zich maar een beetje tegen het bos ingestuurd voelt. Dat moet ook met elkaar voorkomen. Dat moet in die zin ook wel alsgene die uiteindelijk de klant zijn en de ontvanger van de adviezen, moet wij voldoende helder zijn in wat we daarin, waarin onze behoefte ligt en wat ons ook echt helpt in uw en ons werk. Dus het gaat om die vacature, kijken buiten de usual suspects. Het wordt natuurlijk gewoon een open vacature tekst, maar het is wel iets wat we ook in ieder geval ook even genoteerd hebben en ook mee zal geven bij de verdere werving, hoe we daar, of we daar manier is om daar ook misschien juist anderen uit te dagen om hierop te reageren, want daar komt het eigenlijk op neer. Tot slot nog, deze sessie aangeeft, het is inderdaad een bepaalde punt een scherpe evaluatie. Dat herken ik. Tegelijkertijd is het denk ik ook opdracht heel duidelijk aan de PCL, voor een stukje ook denk ik aan onszelf. Dus dat ik denk ook bij beide kanten. En inderdaad, invoering omgevingswet en wat dan voor ligt, dat is voor later, dat is om later denk ik over te besluiten. Tegelijkertijd, nogmaals, de eerste conclusie is wel dat we met elkaar wel behoefte hebben aan gedegen onafhankelijk advies in het ruimtelijk domein. En ik denk dat het, dus in die zin, dat is een conclusie die wel daar toch wel aangeeft van dat we op zich aan een instituut als het PCL zeker behoefte hebben. Dus dat we denk ik met elkaar en zeker met de PCL natuurlijk ook zelf moeten werken, dat ook de invulling krijgt die we met elkaar ook, waar we ook de optimaal gebruik en ondersteuning en advies kunnen krijgen in ons werk. Dat was even wat reflectie van mijn kant. Misschien, voorzitter, ook vanuit uw rol. Ben ik wel benieuwd naar uw reflectie hierop.
Ja, hartelijk dank.
Mag ik een interruptie plegen? Ik wil een interruptie plegen op de geneesheer.
Het mag.
Dank u wel. Ik was even benieuwd naar hoe de gedeputeerde de verhouding ziet tussen de Rekenkamer als onafhankelijk adviesorgaan en de PCL als onafhankelijk adviesorgaan.
Volgens mij is de Rekenkamer is veel meer terugkijkend, hè? Is effectiviteit van beleid over de hele breedte. Dus heeft volgens mij echt wel een andere rol, waarbij de PCL natuurlijk echt de leefomgeving, hè, dus met name ook het fysieke domein en de samenhang erin, de grote vraagstukken daarin, daar echt een onafhankelijk advies is. Dus volgens mij zit er ook in de dat is in ieder geval wat mij betreft een belangrijk verschil. Ik denk dat er nog wel een paar zijn, maar dat is in ieder geval hoe ik hem in mijn eigen woorden zou samenvatten.
Ja, dank u wel. Wat mij vooral aanspreekt is inderdaad, als voorzitter van jullie als commissie hebben wij gewoon gezamenlijk ook echt een rol. En zouden wij dan toch ook kunnen kijken of we die beter nog kunnen oppakken om wel onze doelen te bereiken. Waarbij opheffing van de PCL denk ik geen doel is. Dat is een ander onderwerp. Dus als dat je enige doel is, dan is aansluiten in zo'n groepje misschien niet heel opportun. Maar ik denk wel, als wij echt hier iets mee willen, dan is het ook aan ons om dat helder te maken en te delen. Dus wat mij betreft gaan we nog even nadenken over hoe we dat vorm kunnen geven. Het zou kunnen zijn dat we zeggen, de mensen die zich al met de evaluatie bemoeid hebben, laten we nog eens een keer bij elkaar gaan zitten. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van weer een grote werkgroep met veel afspraken in het leven roepen, maar iets praktisch en nuttigs in die richting. Dat zou volgens mij een handschoen zijn die wij kunnen oppakken als commissie. Dus dat is mijn belangrijkste punt. Zijn er op dit moment dan nog andere vragen of opmerkingen? Of kunnen we hiermee dit onderwerp afsluiten? Rest mij... Is één moment, is de interruptie van mevrouw Veen, dat was de digitale interruptie, denk ik. Ja? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik had hem niet gezien, vandaar. Meneer Hazeleger, tot slot.
Ja, ik had nog een vraag gesteld over het profiel van nieuwe PCL-leden. Daar staat in dat het opnemen, dat daarin opgenomen moet worden, dat ze kennis of competentie moeten hebben van concrete toepasbaarheid in de praktijk. En ik weet niet aan wie ik die vraag zou moeten stellen, maar hoe wordt daarop getoetst zometeen?
Nou, ik denk dat niet zozeer dit gaat over vacature teksten. Het is natuurlijk de bedoeling, en die heb ik meer van u horen zeggen, dat er inderdaad concretisering van adviezen verlangd wordt, omdat het niet te veel bovenover moet zijn. Ja, of daarop getoetst wordt, dat zal gewoon onderwerp zijn in de aannameprocedure.
Ja, maar ik ben gewoon benieuwd, wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat er wordt gekeken of iemand kennis of competentie heeft van concrete toepasbaarheid in de praktijk. Wat bedoelen we daarmee?
Ja, ik vind hem best helder. Ik weet niet of iemand anders...
Voorzitter, mag jij? Ik vind hem ook wel helder. Kijk, het is volgens mij een belangrijke conclusie van deze evaluatie. De aard van de onderwerp waar de PCL zich mee bezig gaat, is soms natuurlijk best abstract. En dat de praktische doorputvertaling, wat betekent dat voor onze rol als provincie en hoe we daar invulling aan geven, dat soms... ik denk als conclusie van deze evaluatie, dat is een behoefte hebben aan een concretere advisering. En dat volgens mij, dat helpt natuurlijk als je mensen binnenhaalt die een profiel hebben wat daarbij past. Dus dat is volgens mij waarom het ook op deze manier, ik vind hem in die zin heel logisch passen bij de evaluatie, dat het op deze manier in de vacature tekst staat. Dus het zegt ook iets over misschien de werkkring of de ervaring van de mensen die je zoekt. Dus zeg, dat we ook echt kijken van dat het adviezen zijn die niet alleen maar... dat is ook een rol, hè, tot reflectie, die reflectie geven, maar die ook ons kunnen helpen om dat in ons werk als... u als statenleden, wij als college, ambtelijke organisatie ook concreet invulling te geven.
Dank u wel. Dan zie ik als allerlaatste nog een vraagje van meneer Caritas. Als dat kort mag, heel graag. En dan gaan we daarna even een korte pauze inlassen. Meneer Caritas.
Ja, heel kort inderdaad. Ik laat dan mijn hart spreken en ik begin over andere doelgroepen en 50 plus met heel veel respect die notabene zegt we moeten jongeren betrekken, dan ben ik klaar, zeg maar. Dus dat wilde ik teruggeven. Supermooi dat zij dat inbrengen. En ja, laten we met kinderen en jongeren aan de slag gaan, dan de andere doelgroepen, zal wel allemaal. Dankjewel.
En dan wel hopen dat het heel concreet wordt. Dank u voor deze mooie reflectie.
Dan maar.
Ik zou ze willen inlassen. Nee, ik ga hem nu afronden. We gaan om 3:30 verder, want we krijgen anders een groot agendaprobleem. Ik spreek u om 3:30. Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats op te zoeken? Ja, ik denk dat degene die zich daartoe willen voegen, gevoegd zijn. Dus volgens mij kunnen we doorgaan. Groen groeit mee, is de stand van zaken. Deze is opgewaardeerd door de VVD. Ik zou willen voorstellen om meneer Jansen dan ook het woord te geven zo dadelijk. Dan de beantwoording door de gedeputeerde. En mochten er dan nog prangende vragen zijn van anderen, dan is daar tijd voor. Meneer Jansen.
Ja, dank u wel. Ik zag overigens ook dat PVV en SGP volgens mij opwaardering hadden gedaan. Dus ik voer graag namens hen het woord, maar misschien dat ze ook namens zichzelf iets willen zeggen.
Oké, ik ben onder de indruk, ja, ik zeg dat goed volgens mij, maar dat dat technische vragen waren die beantwoord zijn.
Oh, nou, dat
voor mij in ieder geval, ik had gezegd, ik wil graag technische vragen stellen. Aan de hand van beantwoording beoordeelde ik of ik hem wil opwaarderen. En toen heeft de VVD dat gedaan en ik dacht, dan kan ik daar ook wel wat over zeggen.
Zo is maar dan kunt u in de tweede termijn nu vragen gewoon stellen. Beginnen we even met de heer Jansen en dan kijken we even of daar ook wat overeenkomst is. En de PVV, is dat voor u ook werkbaar op deze manier?
Ja, ik heb verder geen vraag. We hebben een technische vraag gesteld, die is beantwoord. Maar ik had eigenlijk wel een bijdrage voorbereid, ja.
Oké, nou dan geef ik u, dat komt aan de beurt. Meneer Jansen als eerste.
Ja, in ieder geval, we hebben ook al in het opwaarderingsverzoek een aantal van onze verwonderpunten opgeschreven. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat we nu voor het eerst met een programma onder de omgevingswet geconfronteerd worden. En dat roept wel een aantal vragen op. Het stuk legt een behoorlijke claim, sowieso financieel. Van ik geloof 1,2 miljard of 1,5 miljard. Maar als je dan wat dieper in het stuk gaat lezen, dan blijkt dat dat allemaal feitelijk, zo wordt het ook letterlijk genoemd, boterzachte plannen zijn, grotendeels. En wij zouden willen kijken van zullen we toch in de financiële kaderstelling die we straks gaan doen, wat meer uitgaan van de concreet vastgestelde bestuurlijke plannen. Want dan weten we ook waar we over besluiten en waar we geld voor beschikbaar stellen. Dus wij vonden het nogal een ruige slag in de lucht, om het gewoon maar even zo te zeggen. Dat is de eerste opmerking, gaat over de financiën. Maar hetzelfde gaat feitelijk op de ruimtelijke claim die neergelegd wordt. En het is voor ons ook even zoeken naar in welke methodiek we met elkaar werken. Want hier wordt vanuit één beleidsdomein of vanuit één perspectief een claim neergelegd. Maar eenzelfde claim zou vanuit bedrijvigheid kunnen komen, vanuit wonen, vanuit recreatie, van nou, noem al die goede doelstellingen maar op. Ja, hoe gaan we dan straks die claims straks concreet in de buitenwereld, als zich een casus aandient, hoe gaan we die claims ten opzichte van elkaar afwegen? Dus het komt allemaal nogal, eerlijk gezegd, nogal sectoraal over zoals dit nu bij ons komt. En wij kunnen dit ook niet toetsen op realiteitsgehalte. Dus we krijgen een plan wat echt prachtig is in zijn uitwerking. Alleen, ja... Hoe gaan we hier dan straks in de praktijk mee om? En is dit dan wat we willen of vinden we andere functies belangrijker? Dus het ligt er ook een beetje aan dat we nog moeten wennen aan dit instrument programma. En ik denk het college misschien ook wel als ik het zo zie. Maar ja, we konden hier dit allemaal wat moeilijk plaatsen. Om daar toch nog een constructief, ik zag in de lijst met, of hoe zeg je dat, de termijnagenda, dat er al een informatiesessie is gepland. Onze suggestie is om daarbij ook recreatie en toerisme goed te betrekken. Want dat is een element wat heel nauw aan dit programma Groen Groeit Mee verbonden is. Maar dan ook nog eens even met elkaar dit soort systeemvragen door te akkeren. Een tweede concrete vraag of een volgende concrete vraag
meneer
is...
Meneer Jansen, er is een vraag van meneer Caritas.
Ja, dankjewel. Ik vroeg me af, weten dat VVD en meneer Jansen ook in het specifieke... goed is in cijfers en financiën. En daar graag ook over spreek. Ik vroeg me af of de VVD zich ook heeft afgevraagd, financieel, economisch gezien, wat de waarde is van groen. Dus laten we zeggen, wat het oplevert. En daarmee heb ik denk ik ook mijn belangrijke bijdrage geleverd. Misschien is dat niet nodig verder. Maar dat is wel een prangende vraag die ik heb. En ik ben heel benieuwd hoe de VVD daarin staat, los van de maatschappelijke waarde van groen en wat dat ons oplevert, wat het de natuur oplevert, wat het groen oplevert en wat het uiteraard uiteindelijk de mens oplevert in die cirkel.
Meneer Jansen.
Ja, het is altijd fijn als je kwaliteit breed erkend worden. Dank daarvoor. Ja, inderdaad, goede vraag. Ik lees het uit het stuk niet terug, in ieder geval. Dus het lijkt me niet aan ons om die cijfers zonder onszelf te maken. Maar dan stel ik voor dat we samen aan het college vragen om daar ook een cijferopstelling van te maken. Benadrukt eigenlijk nog eens dat je zegt van je moet dit soort zaken integraal benaderen. Dus dank voor het ondersteunen van ons betoog. We hebben dan tot slot nog, en dat is toch wel ook een puntje waar een beetje wat azijn bij ons in zit, is dat wij in het stuk lezen dat er tekorten zouden zijn op het onderhoud van de Utrechtse Heuvelrug, beheer en onderhoud. Als dat zo is, dan zou ik daar graag een nader over geïnformeerd willen worden, financiële consequenties in kaart. En dan moeten we daar in het kader van onze PNC-cyclus over spreken. En niet in een statenbrief in een paar bijzinnetjes geïnformeerd worden hierover. Dan is er een andere weg die wat ons betreft de koninklijke weg zou zijn.
Dank u wel. Nou, dan geef ik toch even het woord aan meneer Van Deun en meneer Hazeleger. Maar wel met het nadrukkelijke verzoek om het... één momentje. Om het kort te houden, want we hebben wel een strakke agenda nog. Mevrouw Riekoort heeft een vraag, begrijp ik.
Ja, bedankt voorzitter. Ik had eigenlijk nog eventjes een verhelderende vraag. Er is een document waarin aanbevelingen zijn opgenomen en ook vervolgende stappen. En dat focust zich onder andere op veel koppelkansen en mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Het verkleinen van onzekerheden in de ramingen. Ik hoor daar wel veel zaken terug die net meneer Jans ook heeft genoemd. Dus ik was benieuwd hoe hij tegen dat document aankijkt.
Ja, dat is goed dat het daar staat. En ik natuurlijk dat meervoudig ruimtegebruik, dat zou de oplossing kunnen zijn. En wat onze provincie is qua grenzen, is natuurlijk gewoon begrensd tot wat het is. We zouden er een tweede provincie bij moeten hebben om alle ambities en wensen, hoe zeg je dat, ruimte te geven, dat kan niet. Dus moet je inderdaad naar, en dat doet het college ook best aardig, moet naar meervoudig ruimtegebruik zoeken. Alleen ja, ik mis nogmaals de afweging van waar en hoe en wat dan precies. En mijn grootste zoektocht is van, we krijgen nu vanuit één perspectief een stuk voorgereden. Hoe verhoudt zich dat dan straks tot die andere stukken? En waar vindt dan nog de integrale afweging plaats en op welke gronden? En voor wat betreft die doorrekening geef ik als kaderstellende, nou zou mijn suggestie zijn om als staat als kaderstellend mee te geven, geef ook een doorrekening van wat nu concreet al hard is. En ga niet alleen met dat megabedrag rekenen, sorry dat ik het zeg, want het is gewoon gruwelijk veel geld. Met die 1,2 miljard aan al die boterzachte plannen is verbonden.
Dank u wel. Graag het woord aan meneer Van Deun.
Ja, dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ik zal het kort houden. Ik kan me helemaal aansluiten bij de VVD. Dat ga ik dus ook niet overdoen. Maar we hebben nog wel wat vragen gesteld. En daar kregen we het antwoord op ons utopische voornemen dat wij dit vonden. We vonden het een utopisch plan. Het is een inventarisatie van de opgaven en ambities. Nou, voorzitter, daar zou het ook eigenlijk moeten laten. Want het college schrijft dat. Het is een intentieverklaring. En wat de PVV betreft moet het daar dan ook maar bij blijven. Ik heb nog wel een vraag die technisch in ieder geval politiek is. Want inderdaad, de VVD gaf het ook al aan, de financieringsmogelijkheden van 1,2 miljard. Ja, het is allemaal prachtig, maar die is er gewoon niet. Want als ik dan in de stukken lees, dan krijg ik een hele opsomming tot giften aan toe waarvan we afhankelijk zijn. Nou, dat moeten we dan allemaal nog maar zien. En mijn concrete vraag is, kan het college nou eens aangeven hoeveel geld er daadwerkelijk in de meerjarenbegroting is gereserveerd? Voor groen groeit mee. En of ons oppervlakte van de provincie dan ook stijgt. Qua oppervlakte. Want waar laten we dat allemaal? Waar laten we die boeren? Ja, ik weet dat we ze willen uitkopen. Dat hebben we allemaal in de krant gelezen. Maar we moeten ook eten en ook de mensen. Groen groeit mee. Wij zien het niet zitten als PVV. Dank u wel.
Dank voor uw bijdrage, meneer Hazeleger.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben ook fundamenteel moeite met dit stuk. Niet omdat we tegen recreatie zouden zijn of omdat we tegen groen zijn. Maar vooral door de ideeën die hier worden geademd van een maakbare samenleving vanuit de stad. Er wordt hier ingezet op 10.000 hectare natuur en recreatie. Dat is 100 vierkante kilometer. En dat is bij elkaar is dat 1/7 van de boerengrond in de provincie Utrecht. Het gaat om enorme aantallen hectare. En ik vraag me echt af of hier een klein beetje het besef is wat we hier voor ons hebben liggen. Hoe groot dit is en hoe, hoe groot deze opgave is. Terwijl er op de agrarische sector in onze provincie ook de energietransitie afkomt. Er komt de roep om meer woningen op de sector af. Er komt de roep om meer bedrijven. En daarbij komt natuurlijk dat van boeren zelf wordt verwacht dat ze gaan extensiveren. En wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je meer grond voor nodig. En wat ik in dit stuk nou mis, is juist die verbinding. En dan haalt mevrouw Ricoert, die haalt natuurlijk terecht dat stuk aan. Alleen als je uiteindelijk de statenbrief leest, dan mis je dat juist. Er wordt echt deze ambitie wordt neergelegd. En wat me dan echt een beetje heeft geraakt, is dat ik lees dat de LTO is meegenomen in die infosessies die er zijn georganiseerd. Dat er één op één gesprek is geweest met de LTO. Terwijl het daar vandaan moet komen. Dat is, of tenminste niet van de LTO, maar van de boeren die toch door de LTO worden vertegenwoordigd. Die hebben de grond.
Meneer Haagleger, er is een vraag van meneer Caritas voor u.
Ja, ik had gehoopt dat ik deze vraag opmerking niet hoefde te maken. Maar goed, kijk, er is een pact hier, dat zie ik. Net als de Groen Groeit meepakt, gaan we naar een pact toe. Mijn vraag is ook een continuering van wat ik eerder heb gesteld. Mooi de cijfers, 10.000 hectare. 1,2 miljard, 10.000 hectare, ter grootte van 20.000 voetbalvelden. Ik ben een Turkse Nederlander. Afgelopen zomer is het mij heel dichtbij gekomen. Mijn ouders, mijn familie woont in de provincie Mula. Daar zijn ter grootte van 85.000 voetbalvelden afgefikt. Kijk, nogmaals, daar zijn heel veel bomen verbrand. Mensen zonder huizen zijn er. Die moesten echt vluchten. Dieren zijn er dood gegaan.
Kunnen we het wel bij het onderwerp houden gezien de tijd ook?
Mijn vraag is dan heel simpel. Ook aan de SGP en de PVV die dus door voortborduren.